Een goedenavond allemaal. We beginnen betijds. Ik wou beginnen met agenda punt B2. De verslaglegging van Algemene Raadscommissie van 13 oktober, om eerst maar mee te beginnen. Iemand op of aanmerkingen? Geen, dan is die goedgekeurd. De agenda, het verslag van 27 oktober. Geen commentaar. Dan is die ook goedgekeurd. En de uitloop van de commissie van 3 november. Geen commentaar. Dat is dankjewel voor de verslaglegging. De toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 8 november 2011. Wie? Meneer Zeiler, gemeente Belangengedrang.
Opmerking, voorzitter, bij de vier, de 1, 2, 3, de onderste toezegging op bladzijde 1. Dat is naar aanleiding van de vragen van D66 en de gemeentebelangen over het Oude Hof. Daar zouden we over doorgaan. In zoverre is wat in de laatste kolom staat veranderd, dat de VVD heeft verzocht daar ook bij aanwezig te zijn. Dus we zullen nu met meerdere partijen om tafel gaan zitten en ook een wat ruimere gespreksstof behandelen. Niet alleen het Oude Hof, maar het groenbeleid in het algemeen, omdat het steeds ter sprake komt en we er eigenlijk niet goed uitkomen. Dus daar is het gesprek ook voor bedoeld.
Oké, dank u wel. Dat wordt genoteerd. Mevrouw Braak, GroenLinks.
Er staat bij dat de bankjes besteld zijn en dat het afgevoerd kan worden. Maar dan liep ik vanmiddag langs en geen bankjes.
Die zijn afgevoerd.
Die bankjes zijn, die kunnen, zijn die bankjes zijn, die zijn besteld en meteen weer afgevoerd. Dus ik vroeg me af van kunnen we dat pas afvoeren op het moment dat die bankjes geplaatst zijn? Want ik vind het best lang duren.
Mevrouw Zwart, ga er gang.
Ja, de bankjes zijn besteld en de leveringstijd is inderdaad heel lang. Dus het klopt dat het lang duurt voordat de bankjes neergezet
worden. Dan laten we hem staan.
En het zijn dezelfde bankjes als die er staan.
Ja.
Kunnen ze dan niet even gewoon een paar bankjes van achter naar voren zetten en dan de nieuwe bankjes naar achteren?
Dat kan niet.
Nou, we moeten het professioneel.
Wacht even, we laten hem gewoon staan tot dan de bankjes er zijn. Okay. Dat lijkt me veel slimmer dan dat we er nu een discussie over voeren.
Okay.
Anderen nog, meneer Groot, CDA.
Over 11.23, drie vergaderingen terug, heb ik een toezegging gekregen dat over het gewijzigde AED-beleid een memo zou komen de volgende vergadering. Toen hebben mijn collega's daarna gevraagd. Die zou deze vergadering komen. En nu zie ik dat de reeds geplande evaluatie voor januari 2012 alleen op de toezeggingenlijst staat. Ik wil graag weten waarom en hoe dat kan. Zeker als ik de praktijk van alle dag nu lees wat er allemaal anders gaat dan het raadsbesluit.
Mevrouw Ludwig, ga er gang.
Ja, ik kan er meteen antwoord op geven. De memo komt dinsdag in het college. En dus dan staat hij, ik kijk even naar de griffier, vrijdag op het RISBIS als hij dinsdag in het college is geweest. Klopt?
Oké, dank u wel.
Dat antwoord kreeg ik van mijn collega's vorige keer ook.
Nou, ik had gezegd dat ik mondeling het zou beantwoorden. Toen hebben we besloten, omdat we toch goed vinden dat de hele raad ook kennis neemt van de beantwoording, dat we het via de memo zullen doen. Ik kan u ook nu vertellen wat erin staat, want het is een 1 A4'tje. Dus als u zegt van, als u daar behoefte aan heeft, dan...
Ik denk, als je er zo lang op wacht... En iedere keer, kijk, als iets lang duurt om het uit te zoeken, dan heb ik er alle respect voor. Maar als het andersom gaat, als er verteld wordt, dat hebben we binnen een week of twee weken klaar. En dat duurt dan maanden en maanden. En je krijgt dan deze opsomming van, van dit lijstje waarin je zegt, nou, dan gaan we weer naar januari. Dan krijg ik een beetje het gevoel, wat is er aan de hand? Dus als u zegt, ik heb hem bij me, dan, nou, ik ben benieuwd. Is het...
Nee, ik heb hem niet bij me, maar het is zo dat uw vraag was gericht van destijds. Was het zo dat Hans zei, ik wilde er een AED aanschaffen. Hè? Dat was ook uw punt. En u zegt, nou, vervolgens later kwam de gemeente naar Hans zei toen om te vragen, goh, willen jullie een AED ophangen? Dat was een beetje, en u zei van, goh, dat conflicteert eigenlijk met elkaar, dat klopt niet. Dat hebben we uitgezocht. En op het moment dat de aanvraag werd gedaan door Hans Wijk, op dat moment was er nog eigenlijk, was het AED-plan nog in, zeg maar, in de kinderschoenen. Dat was 2009. Toen hebben ze gezegd, nou, hebben ze de verantwoordelijkheid bij Hans Wijk gelaten en hebben ze gezegd van, nou, het is aan u of u wilt wachten of dat u me alvast aan wilt schaffen. Nou, toen hebben ze hem aangeschaft. En de afgelopen maanden zijn ze in gesprek geweest met elkaar. Daarom heeft de memo ook iets langer geduurd. Ze zijn in gesprek met elkaar gegaan om te kijken, kunnen we nu de AED die ze aangeschaft hebben, kunnen wij die overnemen als gemeente? He, dan kost het Hans Wijk ook niets extra's. Nou, en daarom heeft het ook iets langer geduurd, omdat ze met elkaar in gesprek zijn geweest. En nu is ook besloten om de AED over te nemen. En dat staat ook in de memo.
Oké, dank u wel. Dus we krijgen, aankomende vrijdag krijgen we daar meer over te horen. Tenminste, volgende week vrijdag. Niet aankomende vrijdag, maar volgende week vrijdag. Gaat dat er hier nog over? Vooruit. Heel kort.
Ja, kijk, de vraag was, waarom is het beleid gewijzigd? Als je in het kader van een jubileum na een advertentie van de gemeente zegt, oké, wij willen meedoen met dat project, dus wij willen zo'n ding ophangen. Nu zegt u, we waren nog niet klaar, maar inmiddels waren ze al aangekocht en lagen ze hier in het magazijn. Dat hebben we bij de raadsbehandeling wel achterhaald. Dus dat stond enigszins met goed bestuur op gespannen voet, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dan nemen we een raadsbesluit aan waar het over nieuwe AED's gaat.
En meneer Groot, ik ga toch eventjes in. Dat kan ook in de memo komen voor volgende week. Voor volgende week. Nee, voor volgende week komt het dan in de memo, komt daar dan ook het antwoord op.
Laat mij mijn vraag nog even afmaken, dan is de memo in ieder geval compleet. Dus ik constateer een afwijking van het raadsbesluit waarin het gaat over het aankopen van nieuwe AED's. U koopt nu gebruikte AED's aan. Dus neem dat even mee in de memo, wat daar dan de oorzaak van is en hoe u dat ziet ten opzichte van het aangenomen raadsbesluit. Want daar hebben we heel veel druk op gezet om dat juist en correct voor elkaar te krijgen. En ik heb nu het gevoel dat er wat zwabberig mee omgegaan wordt.
Volgende keer pak een telefoon en vraag het eerder. Maar mevrouw...
Dus twee maanden op een memo wacht die toegezegd is, ga ik niet bellen.
Echt niet.
Mevrouw Luttek, heeft u nog een klein toevoeging? Nee?
Ja, als een memo er is, dan is het goed als meneer Groot nog even zijn vragen stelt die dan nog openstaan. Dat is prima.
Dan wil ik best bellen, dat is het probleem niet.
Meneer Van Huijstede, PvdA, gaat u gewoon.
Ja, voorzitter, dank u. Memo 1140, waarin meneer Hiebrink onderzoeken of uitzoeken.
We waren nog bij de toevoeging, we hebben de toezeggingenlijst.
Ja, dus daar heb ik het ook over. Die gaat ook daarover. En nou wil ik eigenlijk vragen, want hij vraagt of de prestatie, of de feitelijke verkoop van sociale huurwoningen klopt met de prestatieafspraak van Kennemer Wonen. Ik wil eigenlijk vragen of de wethouder in zijn onderzoekje één extra vraag mee wil nemen. En dat is de vraag, de verhouding grondgebonden woningen en niet grondgebonden woningen, zeg maar, waar de Kennemer Wonen zich toe verplicht, zeg maar, in hun voorraad woningen. Of daar met die verhouding geschoven kan worden, ja of nee, en of daar dingen over afgesproken zijn.
Oké, wordt toegevoegd. Anderen nog voor de toezeggingenlijst? Geen? Oké, dank u wel. De verzameling ingekomen stukken vanaf week 43 tot 46. Wie erover? Meneer Van Huijstede, PvdA. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. Het gaat mij even over het memo. Als je het een memo kunt noemen, denk ik tenminste. Het memo nummer 43, of tenminste met week nummer 43. Dat is dit pakket. En het gaat over de evaluatie WMO-beleid 2008-2011. Ik heb nog niet het helemaal kunnen lezen, maar ik heb het wel doorgebladerd. Wat mij opviel was dat we daar gegevens in terugvinden die we ook al in de... Het was niet de ronde... Ja, het heet de rondetafelgesprek, hè? Daar kwamen ze ook. Maar het verbaast me wel een klein beetje dat een stuk wat volgens mij toch wel... toch ook wel behoorlijk wat informatie extra bevat en echt een evaluatie is van een beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd, dat zeg maar als een memo van het college zeg maar wordt afgedaan. Ik zou toch zeker zeggen van neem zo'n stuk mee en laat het toch een keertje door commissie en raad gaan. Natuurlijk moet het geagendeerd worden en dat moet via het presidium, dat weet ik wel eens ook. Ja, maar ik ga het hier niet vragen, want dat hier krijg ik. Wij steunen u. Oh, nou ja, goed. Oké. Okay. Maar de vraag even. Hoe, misschien is er een verklaring voor waarom een dusdanig lijvig stuk, en volgens mij ook wel een belangrijk stuk, via de memo zeg maar tot ons moet komen.
Mevrouw Luttek, ga doen.
Nou, het proces is geweest dat er in verband met de kadernotities voor het WMO-beleid, hebben we gemeend om eerst natuurlijk die 4000 inwoners te enquêteren. En aan de hand daarvan hebben we 6 speerpunten uitgehaald. Dus die heb ik ook gepresenteerd tijdens de avonden aan de inwoners en ook aan u. Maar de basis, zeg maar, dat is de evaluatie geweest. Dus dat zien we meer als een onderlegger of een handleiding om die speerpunten ook te onderbouwen. Dus we vonden het, zeg maar... Op deze manier in te zetten vonden we gewoon het beter om het zo te doen dan eerst aan u de evaluatie voor te leggen en daarna de avonden te organiseren. Dus vandaar dat we het op deze manier hebben ingestoken. Ik begrijp wel wat u bedoelde. U had het liever andersom gezien waarschijnlijk. Of...
Kijk, op zo'n avond krijgen we zeg maar toch in het kort natuurlijk het plaatje en eigenlijk de conclusies die u als college uit die evaluatie haalt. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat zo'n evaluatie van 3 jaar WMO-beleid... dat je die eigenlijk toch eerst inderdaad aan de raad voorlegt en vervolgens ook misschien ook wel aangeeft wat uw gevolgtrekkingen zijn uit die evaluatie. Maar op zo'n avond krijgen wij natuurlijk maar een heel klein gedeelte zeg maar, van dit verhaal te horen. En ik had in de volgende inderdaad had ik anders om beter gevonden. Maar goed.
U zou het kunnen agenderen en u zou kunnen zeggen dus van de belangrijke punten, de speerpunten die u dan nog wil meegeven, die kunnen dan nog meenemen in de kadernotitie. Dat was ook de opzet onder andere van de informatieavonden. Ja.
En misschien een voorstel om dat dus bij de voortgang maatschappelijke zaken in februari toe te voegen? Dan komt het zo, of komt het vanzelf op de agenda? Nee, dat hoeft nu niet, want dat kunnen we nu aandragen. Ja, dus dat kunnen wij... Maar dat is... Mevrouw Luttek, u had wat...
Ja, mijn voorkeur is toch om het gewoon apart te agenderen. Omdat de onderwerpen maatschappelijke zaken... dat is meer gericht op alle ontwikkelingen die er ook spelen. Dus dat zou mijn voorkeur zijn, gewoon dat stuk te agenderen... en waarvan u dan kunt zeggen... die en die punten vinden wij belangrijk...
Akkoord. Iemand anders nog? Erg, meneer Snijden, D66. Excusee.
Oké. De memo met betrekking tot de regionale samenwerking van sociale zaken was ook bij de stukken aanwezig. En ik heb dat gedeeltelijk zo eens doorgelezen. De zorgpunten die aangedragen worden door het college, door u... Met betrekking tot de extra druk die het project zal hebben op de ambtelijke organisatie, bovenop het extra werk dat de huidige landelijke ontwikkelingen veroorzaakt. Ja, dat is een onderdeel als je hier instapt. Denkt u ook dat we die extra druk ergens kunnen tackelen? Want ja, anders kun je er al niet in gaan stappen als je dat als zorgpunt blijft zien. Het is of extra investeren of er niet aan meedoen. Dan wat me wel opviel, dat er meteen al €200.000 werd gevraagd voor het project zelf, zonder dat er enige onderbouwing bij zat. Maar ik neem aan dat u daar verder ook nog wel op in zal gaan hoe die opbouw van die kosten is. Wat u gesignaleerd heeft, de planning. Het is wel een krappe planning, maar die vond ik wel heel erg grof. En je zou veel duidelijker moeten aangeven wanneer en wat je wil gaan doen. Dat zijn ze in aanvang wel. Hè, want dan zeggen 1 november willen we dit, oktober willen we dat. Maar in het verloop van het proces vind ik het allemaal heel erg dun eruit zien.
Dank u wel. Mevrouw Luttig, gaat u gang.
Even wat u zei over de extra capaciteit. Hè. Ik heb al eerder een aantal keer aangegeven dat het voor elke gemeente op dit ogenblik heel lastig is om al die transities te verwerken. Het is gewoon, men werkt onder een bepaalde tijdsdruk. En dat zou betekenen voor iedere gemeente dat ze ook een, zeg maar, prioriteiten zullen moeten stellen. Ook wij kijken soms van, hey, moeten we misschien het een wat meer doen en het ander wat minder? Of moeten we iets doorschuiven? Nou, als we dat doen, zullen we u daarvan op de hoogte houden. Dus het is echt heel erg kritisch kijken hoe je met je tijd omgaat. Maar ook hoe je het verdeelt. Dus regionaal zijn natuurlijk heel veel werkgroepen op dit ogenblik aan de slag. En er wordt ook echt goed gekeken hoe kunnen we nou efficiënt werken om met elkaar al die transities op te pakken. Ook vandaag is er weer een regionaal overleg geweest. En is ook weer met elkaar gesproken van welke zaken kunnen we koppelen om zeg maar tijdswinst te halen. Dus nou ja goed, het is een zorg die gewoon gedeeld wordt. En ik heb het hier ook inderdaad een paar keer aangegeven dat met name ook de kleinere gemeenten, die moeten daar hard aan trekken. Voor wat betreft dat geldbedrag, daar moet inderdaad nog een apart besluit over genomen worden. Dus er komt nog een onderbouwing voor. En ik hoorde dat zij over de planning. Dat zei ik, de tijd, we kunnen niet zeggen van nou, we gaan het allemaal wat uitsmeren. Omdat die 1 januari 2013... is toch een spannende datum. Hè? 2013 is toch het jaar dat de bezuinigingen worden doorgevoerd. Dus ja, het kan gewoon niet anders.
Nee, maar de samenwerking is gepland op 31 december 2013. Dat ligt daarna volgens mij.
Maar je moet natuurlijk een heleboel zaken van tevoren al geregeld hebben in je beleidsplannen.
Ja, nee. Dan begrijp ik het verkeerd, want volgens mij is niet de bedoeling dat er 1 januari 2013 al een samenvoeging komt van de 8 gemeenten met sociale zaken, maar dat gepland is op 31 december.
Nee, de planning is dat 1 januari 2013 dat er wel een plan ligt. Ja. En nou, dat het of het daadwerkelijk, en dan kijk even links, of daadwerkelijk 1 januari dan al echt een organisatie is opgetuigd, nou dat is, nou, nee, maar er zijn gemeenten die denken dat dat haalbaar is. En wij zijn een van de gemeenten die denken dat het, nou, dat het heel lastig gaat worden. Dan druk ik me wat zacht uit.
Meneer Van Huijsteen, u had nog een kleine nabrander.
Toch even het antwoord van de wethouder, dus daarna luister. Want ik wist niet zozeer dat er eigenlijk alweer twee sporen zijn van gemeenten die zeggen van nou, wij denken het niet te gaan halen en gemeentes die van plan zijn echt met de intentie nu te gaan werken om toch die datum te halen. Ik vraag me even af hoe hoe u straks in dat proces, want dat wordt natuurlijk, kijk, samenwerken betekent dat je op een gegeven moment ook samen besluiten moet gaan nemen. En wat ik belangrijk vind is dat wij als gemeenteraad van Bergen zeg maar niet al door de laatste in de rij zullen zijn wanneer het gaat over besluiten over welke taken we overdragen aan een regionale organisatie. Dus ik maak me daar een beetje zorgen over op welk moment wij als raad dan aan de beurt komen. Want Kijk, voor mij is wel duidelijk dat, dat die samenwerking moet gaan komen. Maar hoe die precies handen en voeten gaat krijgen en welke bevoegdheden gelden en dat soort zaken wij overdragen, daar wil ik toch wel graag op tijd zeg maar, over geïnformeerd worden en ook een besluit over kunnen nemen.
Mevrouw Luttig.
Ja, nou in zeg maar alle stukken die voorgesteld worden in de regionale bijeenkomsten zit er ook een planning aan vast. In die planning zit ook heel duidelijk in wanneer gaat iets naar het college, wanneer gaat iets naar de raad, wanneer worden echt besluiten genomen. In het begin leek dat inderdaad wankel te staan, omdat het ineens in één keer over iedereen heen kwam. Maar ik merk dat daar steeds meer structuur en meer duidelijkheid over komt. Dus ik heb er vertrouwen in. Ik heb ook gemerkt vandaag dat er steeds meer duidelijkheid komt over de planning. Dat de raden ook meegenomen worden. Dat vinden wij ook belangrijk natuurlijk. Dus ik begrijp uw zorg, maar ik merk dat daar een hele goede slag in gemaakt wordt op het ogenblik.
Meneer Van Huisstenen.
Volgens mij, maar het kan zijn dat ik wat gemist heb. Ik ben in ieder geval gewaard geweest bij die bijeenkomst. En waarin zeg maar duidelijk de vraag op tafel was van hoe kijken jullie tegen die samenwerking aan. En daar was wel een breed gedragen zeg maar, standpunt dat samenwerking noodzakelijk is zeg maar, om de problematiek die ons na 1 januari 2013 waar we mee te maken krijgen, of die, als die wet van kracht wordt, dat samenwerking de enige manier is waarop we dat kunnen tackelen. Maar volgens mij is bijvoorbeeld de vraag of we gaan samenwerken of we toch alleen iets gaan doen, is nog niet aan ons voorgelegd, denk ik. En het is daar wel gesteld en daar weet ik wel dat daar een algemeen idee was dat dat moet. Maar het lijkt me toch dat zo'n startpunt moet zijn dat je aan de Raad van Berg ook vraagt van hoe ziet u, bent u het eens dat wij dat pad gaan lopen?
Nou, dit is een stuk wat van sociale zaken, dit is dus een plan, een stuk waar u dus iets van kunt vinden. Hè? Ik weet niet of u het heeft gezien. Dus als u, en hierin staat ook dat we een intentieverklaring gaan ondertekenen. Dus als u dat heeft gelezen, dan kunt u zeggen hier in de commissie, we willen het agenderen of we vinden dat het, we hebben nog een opmerking over het plan. Dat is de bedoeling dat we u ook in dit geval op het gebied van sociale zaken, ligt er hier een plan voor en de volgende keer gaat het ligt er bijvoorbeeld een voorstel van een plan van de AWBZ, dus de WMO-transitie. En het kan zijn dat er over 2 maanden een stuk ligt over de jeugdzorgtransitie. En dan met name ook gericht op de plan en de uitgangspunten die worden geformuleerd. Daar kunt u dus hier in de commissie invloed op hebben.
Meneer Sneijder.
Ja, want zo had ik het niet direct opgevat, hoor, meteen. Dat we daar nu al zo inhoudelijk op in zou kunnen gaan. Want kijk, er worden een aantal modellen ook aangegeven hoe je de regionale samenwerking vorm zou kunnen geven. Dat kan met een centrumgemeente, dat kan een regeling zonder meer, dat kan met een eigen orgaan. Nou, dat zijn allemaal keuzes die hier voorgelegd worden met voor- en nadelen erbij. Ik weet nu even niet, van moeten we daar nu iets van vinden? Wanneer gaan we daar iets van vinden? Of maakt een stuurgroep daarin een keuze en legt dan voor van, ja, dit zijn de modellen, maar op grond van die en die argumentatie kiezen wij voor dit model. Kijk, dan hoef ik er nu niks van te vinden.
Nee, dat is inderdaad, zover zijn we nog niet. Dit is eigenlijk alleen nog maar een plan van aanpak en de intentie dat de gemeente willen samenwerken. Dat is eigenlijk in grote lijnen wat erin staat. En het vervolgproces, en dat komt inderdaad straks naar u toe, hoe gaat het er dan uitzien? Willen we, in wat voor vorm dan? Welke diensten willen we dan regionaal? Welke diensten willen we zelf behouden? Dat is in het vervolgproces.
Kunnen we een tijdspad krijgen wanneer zo ongeveer iets op ons afkomt?
Als het goed is, staat ook een deel beschreven in het stuk. En ik kan niet nu uit mijn mouw schudden, eerlijk gezegd, precies wanneer en welke documenten naar u toe komt.
Dus het heeft voor ons ook geen zin om het nu te agenderen voor de volgende keer? Of?
De afspraak is dat ik telkens als er nieuwe ontwikkelingen zijn, u ook daarover informeer, elke commissie, maar ook u kunt bijvoorbeeld nu zo meteen staat er een punt geagendeerd, maatschappelijke onderwerpen. Daarvan kunt u gewoon zeggen van, nou wilt u ons volgende keer bijpraten over de transities. Dan kan ik me ook goed voorbereiden en dan kunnen we daar een half uur extra de tijd voor nemen.
Oké, dan is dat inderdaad een hele kleine vraag dan.
Kijk, wat mij een beetje vreemd, zeg maar, als ik dit lees en ook inderdaad het agendapunt van wat er dan nog voor een agenda voor sociale zaken moet worden, of maatschappelijke zaken moet worden, wat voor punten we daarmee komen. Dan denk ik van, aan de ene kant zie je stukken die volgens mij belangrijk zijn om in commissieverband met elkaar te bespreken, dat die op de lijst komen van memo's. En aan de andere kant wordt er aan ons gevraagd, welke dingen vindt u belangrijk? Nou, als dit zeg maar, ik zie het toch een beetje als het startpunt van toch wel een majeure operatie om te komen tot die, om die wetgeving zeg maar straks bij ons, maar dus ook waarschijnlijk in regionaal verband op te kunnen vangen.
Maar dit is precies wat ik bedoel, dus ja, maar om het inderdaad om de volgende keer op de agenda
van te
zetten.
Van die memo-lijst af. Want, en gewoon, agendeer ze dan maar in die commissie en noem het dan maar het maatschappelijke zakenuurtje. Maar dan hebben we in ieder geval, want het lastige is, en dat weten allemaal hoe het is, die memo's worden minder gelezen dan de stukken. Dan zit er in ieder geval een bepaalde lijn in. En ik denk dat u, zeker omdat het ontzettend onder druk staat, we hebben een jaar de tijd om echt een gigantische, ja het is een jaar, maar goed, dan met een maand erbij. 13 maanden de tijd om dat allemaal voor elkaar te boksen. Ik zou zeggen, neem ons aan de hand en neem ons mee en zorg ervoor dat die stukken gewoon op de agenda komen bij ons.
Meneer Snijder, D66.
Gewoon een heel korte opmerking maken, want het is niet zo, wethouder, dat de gemeenteraad genoemd wordt in de stukken, hoor. En helemaal niet wanneer het voorgelegd moet worden aan ons. Kijk, het laatste punt is eigenlijk het laatste blaadje is eigenlijk nog belangrijkste van het stuk. Advies met betrekking tot de aanpak van projectsamenwerking. Dat zijn 10 punten. En daar moet een aantal besluiten over genomen worden. Maar nergens heb ik in het stuk, misschien heb ik het niet goed gelezen, kunnen lezen op welk moment een bepaald onderwerp voorgelegd zou moeten worden aan, aan de gemeenteraden. Dus dat heb ik niet gezien.
Nee, ik zei net al, de rode draad hierin is de intentieverklaring en een plan van aanpak. En de planning, precies wanneer wat naar u toe komt, die staat inderdaad hier niet in, dat klopt wat u zegt. En even reageer op meneer Van Huisdeden. Ja, het hangt een beetje van af welke, kijk, dit stuk wat nu voor ligt, de memo zeg maar, dat is dus de intentie en een plan van aanpak. Wat ik u hoor zeggen is van dat u het liever geagendeerd had zien. Dus dat is een beetje van de kip en het ei verhaal. Aan de ene kant denk ik van ja, we willen u zo goed mogelijk op de hoogte stellen van alles. En aan de andere kant denk ik ja, als je het op het moment dat je telkens al die stukken agendeert, dan is het, zit het ook lastiger in de tijd. Hè? Maar goed, dat is een keuze aan u.
Ik constateer in elk geval nu dat het belangrijk genoeg is om het in elk geval voor februari te agenderen. En hier wil ik het belaten. En dan komt het in februari komt het verder. Goed, verder nog over de ingekomen stukken? Niet. Dan ga ik door naar de mededelingen uit het college. Had het college nog mededelingen? Mevrouw Luttig, gaat u gaan.
Nou, ik durf niet meer. Ja, even kijken, wat ik belangrijk vind om aan u mede te delen. Er is een stuk voorbereid omtrent het scholenplan. We hebben aan u toezegging gedaan dat er een scholenplan naar u toe komt. Dat betekent dat daarin een proces wordt beschreven en een planning. Deze week of afgelopen week hebben wij overleg gehad met de schoolbesturen. Daar hebben we dat ook besproken. En waarvan de schoolbesturen ook hebben aangegeven dat er zeg maar twee zaken dat zij belangrijk vonden om naar voren te halen. Dat is de Sint-Adelbertusschool, die zit in 2013 eigenlijk al 3 jaar onder de norm. En een basisschool mag eigenlijk maximaal 3 jaar onder de norm zitten. Dus dat verzoek, dat wordt verwerkt in het plan ook. En de scholen voor groet en schoorrol wordt ook verzocht om dat mee te nemen of dat eerder in de planning verwerkt kan worden. Dus daar komt een advies over en dat komt ook naar u als raad toe. Maar dan weet u dat ik dat besproken heb met de schoolbesturen. Een andere zaak...
Even een interruptie van meneer Groot. Gaat u gewoon.
Ja, dank u voorzitter. U geeft aan dat u over groet en schorrel ook het een en ander in het overlegcircuit trekt. En is dat direct naar aanleiding van de algemene beschouwingen, waarin opmerkingen gemaakt werden over dat daar al een situatie een hele tijd lang eigenlijk niet zo was als dat die hoorde te zijn?
Nee, dat is niet de aanleiding van de algemene beschouwingen, nee hoor. Dat was al in, zeg maar, dat stond al op de agenda al eerder, ja. Dan is er ook, heb ik in de raad de laatste keer medegedeeld dat de fusiebesprekingen met Stichting Welzijn Bergen en de Wering, dat die stopgezet zijn. De Wering heeft aangegeven dat zij met name ook de zaken die allemaal op hun afkomen, gezien de bezuinigingen, dat zij niet verder wil onderhandelen wat betreft de fusie. Zij geven aan ook in een brief dat een aantal dingen belangrijk zijn. Dat zijn de bezuinigingen onder andere dus van de Wering. Dat is het feit dat wij werken met een vast budget en een flexibel budget. Voor wat betreft de subsidie aan de Stichting Welzijn Bergen. En dat zij niet direct meerwaarde zien met de opschaling. Zij zien nog wel, misschien kan ik even mijn verhaal afmaken. Zij denken wel van, misschien is er wel op een andere manier samen te werken. Dat beschrijven zij ook in de brief. Maar voor de verdere, zeg maar, fusie, vooralsnog zien zij dat nu verder niet zitten om door te gaan. Dat betekent dat we eigenlijk voor de fusiebespreking toch weer terug zijn bij af. En we hebben vorige week ook overleg gehad met de Stichting Welzijn Bergen daarover. En we hebben gemeend dat we even pas op de plaats maken. En gezien zeg maar alle ontwikkelingen die op ons afkomen, hè, de jeugd, welzijnsontwikkelingen, hebben we gedacht, Het zou verstandig zijn als we nu eens goed kijken naar de positie die Stichting Welzijn Bergen heeft in onze gemeente. Om dat eens goed tegen het licht te houden. En wij willen daar ook ook meenemen in dat proces. En 6 december hebben wij nog een gesprek met de Wering. Over, om dit proces te evalueren, zeg maar, hoe het is verlopen.
Oké, had u even goed nog een vraag erover, meneer Groot, CDA.
Is het misschien verstandig om deze toch wel nieuwe en voor ons bijzondere situatie te agenderen, waarin u dan niet richting een raadsbesluit, maar in ieder geval richting een soort voorspiegeling van eventuele trajecten, de zaak bij de raad in de week legt, zodat je later met elkaar kan zeggen, nou, dat is de beste keus.
Dat ligt aan u.
Ja, meneer.
Ja, nee, wij agenderen, maar de portefeuillehouder kan ook vragen om agendering. Ik bedoel, dan doe je het in ieder geval met elkaar. Anders krijg je net als de discussie van straks, of van het onderwerp hiervoor. Dit zijn hele belangrijke problemen. Volgens mij, als je als raad en college met elkaar optrekt naar een oplossing, dan heb je hem eerder voor elkaar dan wanneer je dat uit elkaar laat. Maar het is maar een suggestie.
Mevrouw Luttig.
Nee, ik vind het een prima idee, meneer Groot. Wij waren ook van plan om, dat zei ik net al, we zijn eigenlijk weer terug naar af. En ook een moment om te kijken, hoe willen we nu verder? Hè? Het is nu, zeg maar, de tweede keer dat het al niet goed is gegaan. Dus we kunnen met z'n allen even goed kijken van hoe gaan we nu verder met dit proces. En ik vind het prima om dat dan te zijn tijd ook op de agenda te zetten.
Oké, prima. Meneer Snijder, had u nog? Of was dit eigenlijk een antwoord op de vraag? Niet bij dit punt. Had u wel wat anders? Nou, bij de rondvraag komt het. Oké. Dit waren de mededelingen?
Nee hoor, nee. Ik denk ook niet van.
Gaat u gang.
Dan denk ik dat het goed is dat ik u op de hoogte stel van zeg maar de ontwikkelingen ten aanzien van de JGZ. Locaties, oftewel ook de consultatiebureaus. Volgens mij heb ik u ook medegedeeld eerder dat de GGD's natuurlijk bezig om aan de slag om te kijken hoe ze de bezuinigingen kunnen realiseren. Er ligt nu een voorstel voor alle 24 gemeenten. En wat zij hebben gedaan is kijken welke locaties zij eigenlijk kunnen opheffen en daardoor financieel voordeel uit te halen. Zij hebben daar 11 locaties voor op het oog, waaronder ook Egmond aan de Hoef. Wij als gemeente Bergen hebben daar een bericht van gekregen. En wij hebben een brief gestuurd naar de GGD met een aantal vragen waarbij we eigenlijk aangeven dat we niet blij zijn, zeg maar ontevreden met het voorstel zoals het nu voor ligt. U wordt daarvan, dat is een brief die is kort geleden in het college vastgesteld. En die brief komt ook naar u toe, zodat u op de hoogte bent van wat er precies in de brief staat. Dat is aankomende maandag is er dus een vergadering met de GGD daarover. En dan zullen we ook onze onvrede uiten over de manier waarop dit gegaan is. Een ander besluit wat ook op de agenda staat bij de GGD, dat heeft te maken met de brede doeluitkeringen van de jeugdgezondheidszorg. Dat betekent, in het verleden kregen we altijd een bepaald budget voor de 0 tot 4-jarigen. En dat geld werd ook gelabeld. In de toekomst, vanaf 2012, is dat gewoon een bedrag dat opgenomen wordt in de algemene uitkering. Daarvan heeft de GGD gezegd, nou, alle gemeenten kunnen dat bedrag gewoon in één keer, dat is eigenlijk het voorstel, hè, van de GGD, dat geld kunnen jullie in één keer doorsluizen naar de GGD. Dat betekent dan dat zij dat geld gebruiken voor de jeugdgezondheid, of tenminste, dat kunnen ze onder andere gebruiken voor de jeugdgezondheidszorg, want dat betekent dat ze het breder in kunnen zetten. Dus wij zullen aankomende maandag daar ook zeg maar niet mee akkoord gaan. Wij vinden dat het geld, dat het echt gelabeld moet worden aan de producten, zeg maar, of de diensten die de GGD levert. En dat moet ook gekoppeld worden aan de jeugd, aan het aantal jeugdigen die je hebt in je gemeente. Dus ook daar, dat wilde ik u even meedelen, dat wij daar niet over positief zullen besluiten. In feite ligt het zelfs zo dat als je dat om gaat rekenen per gemeente en per jeugdige, dat wij dan zo'n 60.000 euro in meer zouden moeten betalen. Terwijl je minder jeugdigen hebt, nou dat... Dat zijn we niet van plan. Nou, dat betreft de GGD. Het laatste wat ik u even wil vertellen is dat er vandaag dus een bijeenkomst is geweest. met de 8 gemeenten. En dat ging over een conceptvoorstel en over de transitie voor de jeugdzorg. Daar zijn geen besluiten genomen. Dat is gewoon een voorstel wat er ligt. En ook dat komt naar u toe als daar een concreet plan voor ligt.
Meneer Haring, gemeenteplannen, gaat gewoon.
Dank u, voorzitter. Volgens mij zou de wethouder ons ook nog even bijpraten over het WNK.
En meneer Van Huijstede heeft er ook nog eentje bij.
Ik heb toch even een vraag over dat verhaal van de bekostiging van die jeugdzorg, of tenminste het bedrag wat we krijgen. We krijgen het nu, zeg maar, in onze algemene uitkering. En we kregen het eerst op een andere manier. Maar wat ik nu begrijp is, dan gaan wij een te groot bedrag betalen. Dus wij krijgen dat bedrag nu, zeg maar, op onze rekening. Ging dat eerst, zeg maar, direct naar die GGD toe? Of ging dat op een... Want ik snap nog niet het verhaal waarop u dan op een gegeven moment zegt van, maar dan gaan wij te veel betalen. Want is het... Betekent dat dan... wil je dat nog heel even uitleggen? Want ik zat vooral met die... hoe het bedrag nou eerst werd uitgekeerd en bij de GGD terechtkwam en hoe dat nu...
Nou, eerst was het echt gelabeld geld, hè? Dus was dat bedrag alleen maar bedoeld voor onze jeugd, zeg maar, voor de jeugdigen, de jeugdzorg. En nu willen ze het eigenlijk al, zeg maar, alles op één hoop gooien, wou ik zeggen, want en daar komt het wel op neer. Als je dus al dat geld bij elkaar straalt van alle 24 gemeenten en je deelt dat door... zeg maar, het aantal jeugdigen, dan komen wij er ongunstig van af. Anders zorgen dat er een toelichting daarover naar u toe komt. Zo, zullen we dat afspreken?
Kunt u nog een antwoord geven op de vraag van meneer Haring?
De laatste vergadering bij de WNK, daar ben ik niet bij aanwezig geweest, maar... het is zo dat er een motie is ingediend tijdens de vergadering. En in de motie is Alkmaar, zeg maar, het verzoek gedaan om de bezuiniging voor 2013 te bevriezen. En de motie is daar aangenomen. Dus dat is de laatste stand van zaken. Tenminste, als u doelt op de bezuinigingsopdracht van Alkmaar, dan kan ik u dat mededelen.
Oké, dank u wel. Anderen nog? Ja, voor de rondvraag of nog een extra vraag? Ga toch aan.
Ja, want er is een motie ingediend dat Alkmaar dus al moet betalen. En hoe is het met onze motie? Wanneer wordt die ingediend?
Uw motie, daar moeten wij nog mee aan de slag. Dus daar krijgt u nog binnenkort een bericht van.
Oké, dank u wel. Dan ga ik... meneer Groot, CDA.
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat er ook over Nieuw-Kranenburg wel een mededeling gedaan zou worden. Maar is er totaal niets veranderd? Want anders zou elke vergadering altijd van de portefeuillehouder van het laatste nieuws op de hoogte gebracht worden. Maar...
voorzitter, wij proberen ze goed mogelijk op de hoogte te houden via de memo's. En ik heb nu op dit ogenblik geen nieuwe informatie.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de rondvraag van de commissieleden. Meneer Snijder, D66.
Ja, ik heb nog één puntje laten liggen bij de memo's. Dat was het overzicht van de horecaoverlast. Ik vond dat die er goed en duidelijk uitzag. En dat er toch relatief weinig, als je over 4 maanden kijkt, 40 meldingen waren. Van diverse pluimage was niet allemaal van geluidsoverlast. Dus ik vond dat er goed uitzag. Volgende week woensdag dan is er een discriminatiebijeenkomst van artikel 1. Met betrekking tot homoseksualiteit. Er is ook een roze kaart in Noord-Holland. En toen zag ik tot mijn vreugde dat Bergen ook roze gekleurd was. Je kon donkerroze, roze en je kon helemaal niet gekleurd zijn. Nou, het ziet er goed uit. Ja, dan zal je wel aan de weg getimmerd worden. Maar toen ging ik kijken, er was een vragenlijst ingevuld. Landelijke monitor van Movisie en van Il Primo. Dat is in 2009 geweest. Maar dan denk ik van, goh, hoe zijn de puntjes bij elkaar gesprokkeld? Nou, op een aantal, maar... Ik denk dat we daar toch wel wat actiever kunnen zijn op dat vlak. Want dat gaat over heel eenvoudige dingen. Wij hebben geen informatie op onze website, nog in de gemeentegids, nog in de bibliotheek of het WMO-loket. Er zijn geen contacten met organisaties. We hebben geen schatting van het aantal LHBT-inwoners, lesbisch, homo's, biseksueel en transgenders. Bij het onderwijs is er geen meerjarige schoolbenadering. Er is wel een vraag in de jeugdmonitor.
Wat is uw vraag hierover?
De vraag is of we wat actiever hierin zouden kunnen zijn. Want ik noem een aantal voorbeelden. Ik denk van nou, als je dit erbij pakt, dan kan je misschien wel leuk roze gekleurd zijn. Maar dan raak ik daar niet van onder de indruk in ieder geval. Ik snap niet dat ze daar bij die Movisie ervan onder de indruk zijn geraakt. Maar ik niet. Dat was mijn vraag.
Mevrouw Luttig, ga de gang.
Nou ja, u doet op een onderzoek wat ik niet direct op mijn netvlies heb. En uw verzoek is eigenlijk of wij actief... Ik begrijp het, de vraagstelling eerlijk gezegd niet. Of wij actief hierop willen reageren? Of...
De vraagstelling is eigenlijk hoe actief is de gemeente op het gebied van LHBT-beleid? En dan kan ik die vraag wel voor u beantwoorden. Want als ik die lijst, die gegevens zie van artikel 1, bureau... Dan krijgen we daar wel een kleurtje van. Maar eigenlijk een beetje schaamrood op de kaken. Want dan denk ik van heel eenvoudige dingetjes. Hè? Niet dat er weer zware beleidsnotities of wat dan ook. Maar kun je gewoon overnemen. Dus ja, een vraag die misschien ook een tip van pak. Dat, ik stuur hem wel door. En dan moeten we er wat aan doen.
Ik denk dat dat inderdaad een slimmere is. Om het inderdaad even door te sturen. Naar de.
Stelt op prijs als u het doorstuurt. Ja. En dan kunnen we het...
Dat wordt bij deze... Wordt dat, en dan krijgt u vanzelf een reactie op terug. Oké, okay, nog andere voor de rondvraag? Geen? Oké, okay, dank u wel. Nou, dan gaan we naar agenda punt F. We hebben in elk geval al twee geagendeerde punten daarvoor. Zijn er eventueel nog andere punten om daar aan toe te voegen voor februari? Dat we daar alvast op voor kunnen bereiden? Geen? Als er in die tussentijd wat komt, dan wordt het doorgegeven dan door aan de griffie. Goed, dan gaan we verder naar agendapunt B3. Evaluatiekader notitie burgers betrokken. Even een opmerking erbij. Deze gaat nog niet voor raadsbesluit. Dus dit is alleen een discussiegedeelte om te discussiëren. Wie mag ik, mevrouw Paping, VVD, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een duidelijke notitie over het wijkgericht werken en de burgerparticipatie. Het is vooral ook een heel eerlijk stuk, vind ik. Goed leesbaar. En complimenten van onze fractie. De wijkverenigingen functioneren als voelsprieten binnen de samenleving van ons dorp. En het is ook belangrijk, dat wordt ook geconstateerd... dat de ambtenaren het belang van deze ambassadeurs van de gemeenschap zien. Maar blijkbaar is het nog niet geheel doorgedrongen in de organisatie. En dat blijkt ook uit het aantal verbeterpunten waar we behoorlijk aandacht aan zullen moeten besteden. Mijn vraag, de wijkverenigingen vinden de communicatie vanuit de gemeente onvoldoende. En ze zijn van mening dat de gemeente te vaak afspraken niet nakomt. Maar tegelijk voelt men zich wel serieus genomen door de gemeente, zeggen ze. Grappig genoeg lijkt dat met elkaar in tegenspraak te zijn. Kloppen de conclusies volgens de gemeente? En hoe kan dat anders of beter? Een bundeling van de wijkverenigingen is uiteraard verstandig. Dat is efficiënter met 8 wijkverenigingen. We moeten er wel voor zorgen dat zoveel mogelijk bewoners zich vertegenwoordigd voelen door hun wijkraad. En uit het rapport blijkt dat dat nu al vaak een probleem is. En dat wordt volgens ons toch nog lastiger naar de schaalvergroting. De vraag is hoe gaan de wijkraden, respectievelijk de coördinatoren, daarmee om? Dat was het op dit moment. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Snijder, D66, gaat de gang.
Ja, we vinden het ook een duidelijke notitie. We zijn ook blij dat er gestreefd wordt naar een minder aantal wijkverenigingen, omdat dat veel effectiever, veel efficiënter ook zal zijn. De legitimiteit waarmee een wijkvereniging optreedt is nu eigenlijk een beetje opgehangen aan twee dingen. Het houden van een ledenvergadering en het houden van bewonersenquête. Ik denk dat we toch ook inzicht moeten hebben hoeveel leden heeft nu een wijkvereniging. Wat is de contributie die ze heffen. Dus hoeveel betalende leden heb je en leden die gewoon om niet lid zijn. Want als jij een vereniging bent met 5 leden en een ander heeft er 100... dan is er wel een duidelijk verschil in legitimiteit namens wie je optreedt. Dus ik denk dat daar toch wel even naar gekeken moet worden. Eén dingetje. Dat vroeg ik me even of dat niet in tegenspraak was met elkaar. Bladzijde 15. Er staat verbeterpunt 5. Vanaf 2013 werken we met maximaal 8 kernoverleggen. En bij wat willen we bereiken? In 2014 zijn er maximaal 8 kernoverleggen. Ik denk van, ja, in 2013 doe je het al, in 2014 zijn er maximaal. Dus dat komt niet helemaal wisselen.
Ja,
u maakte dat onderscheid tussen, zeg maar, als het gaat over de wijkverenigingen. En dan maakt u een onderscheid tussen betaalde leden en niet betaalde leden. Wat was nu uw mening over? Want betaalde leden, zou dat volgens u beter zijn?
Betalende leden, dat geeft ook aan dat je een bepaalde betrokkenheid en wat voor over hebt om lid te zijn van een vereniging.
Maar dan heb ik het toch goed begrepen. Kijk, volgens mij, je kunt lid worden van een voetbalvereniging en dan kun je wel geen lid van worden. Je kunt gaan voetballen, je kunt gaan tennissen, maar als je lid bent van een wijkvereniging, ben je dat omdat je toevallig in die wijk woont. En volgens mij heb je op dat moment, is dat toch een ander, en denk ik dus dat ook dat je daar niet voor hoeft te betalen. Je woont in die wijk en bent dus, volgens mij eigenlijk, zou ik het raar vinden dat je voor moet betalen om lid te zijn van een wijkvereniging. Ja, misschien dat er wel kosten zijn, maar het is toch een ander soort iets dan dat je lid bent van een voetbalvereniging.
Nou ja, goed, lidmaatschapsgeld genereert ook geld natuurlijk voor de vereniging om te kunnen functioneren. Anders moet je alles door de gemeente laten betalen.
Meneer Grote, CDA, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben in de fractie hier uitgebreid bij stilgestaan. En we hebben het ook echt gezien als een evaluatie. Van hoe ver zijn we nu? Wat is er in die tussentijd gebeurd? Waar gaat het goed? Waar gaat het niet goed? Waar kunnen we zeggen van we zitten op de helling naar boven? Waar zitten we op de helling naar beneden? En centraal in het hele verhaal liep eigenlijk een goede wijkvereniging. Dat zijn de ogen en de oren van de gemeente. En als we dat, en dat hebben we met z'n allen gedaan, dan terugkoppelden naar de heidaag op Texel. Dan was dat ook eigenlijk het vertrekpunt. Samen met elkaar en met die burgers proberen het zo goed mogelijk te doen. En als ik dan dit stuk lees, met alle respect voor de opstellers, en ik hoop dat ze dat met zo breed mogelijk in de organisatie ook voor elkaar gemaakt hebben, dan denk ik dat die echte klik van we gaan dat met elkaar doen, nog niet overal gemaakt is. Dat er nog steeds een soort gevoel is van ze zijn vaker lastig dan nuttig. En als u dan zegt, ja, waar leid je dat uit af? Nou, als we bij de conclusies kijken op het eerste blad, en de interne organisatie van mening dat de verwachtingen van de wijkvereniging niet aansluiten bij wat de gemeente kan leveren, en dat vraagt om een verwachtingsmanagement en een heldere visie op burgerparticipatie en wijkgericht werken, dan denk ik, ja, daar gaat het nu precies om. Als je met elkaar dat traject in wil gaan, dan moet je ja en nee durven zeggen en daar niet omheen blijven hangen. En een goede vraag, een goed antwoord, en dat kan ook best nee zijn of nog niet, maar dan wel met een motivatie. Het is nu in de dingen die goed gaan niet hoor, want daar moeten we elkaar alleen maar voor loven. Maar de dingen die nu niet goed gaan, die hebben voor 80% hun oorsprong in niet zo communiceren dat je van elkaar weet waar je aan toe bent. En dan wil ik niet zeggen het niet communiceren, maar gewoon duidelijk zijn, helder zijn. Dan staat als ik verder lees in het stuk, dan kom ik ook iets tegen. Dan, onze interne organisatie die spreekt van de burgers als leken. Als ik met de burgers spreek, dan draaien ze dat nogal eens om. Dan zeggen ze, de leken, die zitten in die organisatie. Die komen tekort naar buiten. Die hebben niet echt het gevoel van wat de mensen als wijk daar willen en vragen. Daar gaan ze gewoon niet duidelijk mee om. Het past er niet, dus het past niet. Ja, zo moet het eigenlijk niet. Wijkgericht werken, nogmaals, dat moeten ogen en oren zijn. En ik denk, als we evalueren, laten we dan ook vooral vanuit het evalueren proberen te verbeteren. En niet vanuit, dat is goed en dat is slecht. Nee, zoek naar de oplossingen waarop je dat beter krijgt. En ik denk dat we dan beter worden. En als u dan een voorstel komt om het aantal clubs te verkleinen, dan zeg ik eigenlijk een gemiste kans. Dan moeten die clubs zelf meekomen. Die moeten doorhebben dat als je efficiënt werkt met elkaar, dat het dan ook met minder kan. En dan even naar mijn collega aan de overkant. Natuurlijk kan je lid worden van een wijkvereniging. En dan heb je min of meer ook de verplichting om met die wijkvereniging wat vaker te communiceren dan wanneer je geen lid bent. Je kan ook sympathisant zijn voor een aantal zaken die in jouw directe omgeving spelen en ze dan opzoeken. Maar als het ogen en oren zijn, dan is het gewoon goed als ze ook het gevoel hebben dat ze een vaste kern om hun heen hebben. Die niet alleen zorgt dat ze niet te lang blijven zitten, dus dat er wat relatie ontstaat. Maar die hun ook weer voeden met andere zaken. Dan is het meer dan die 5 bestuursleden. Dan wordt het echt een wij met z'n allen. Hebben daar een partner zitten en als wij het goed voorbereiden krijgen we goed en eerlijk antwoord. En dan zijn we de ogen in de oren. En daar moeten we naartoe. En we zijn nu te ver op, eigenlijk nou, laat ik me niet herhalen, maar er zijn te veel afstanden nog. En de klik, de echte klik, is in onze organisatie nog niet gemaakt om de voordelen op de juiste manier tot stand te brengen.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huijfstede, PvdA, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Veel is al genoemd door voorgangers, maar volgens mij komen we hier toch ook wel een beetje aan de grenzen, zeg maar, wat we van wijkverenigingen, dat staat tenminste, dat lees ik wel een beetje in het stuk door, dat je een beetje aan de grenzen komt van wat een wijkvereniging, zeg maar, voor de gemeente kan betekenen. Kijk, ogen en oren, dat klopt ook wel, maar ik denk dat we een aantal jaren geleden, toen wijkverenigingen, zeg maar, en dat wijkgericht werk ook, zeg maar, handen en voeten gingen geven, dat we ook het idee hadden dat ze ook op een hoger punt, op een hoger niveau zouden komen als het gaat om het ogen en oren zijn van de wijk, dan alleen maar, zeg maar, een plantsoen wat niet goed is of stenen die niet goed liggen en dat soort zaken. Dat is, ik denk dat we daar, dat stuk spreekt daar een beetje, dat zie ik er een beetje uit terugkomen. Het rare is dat je ziet dat wijkverenigingen het volgens mij fijn vinden om met de gemeente korte lijnen te hebben, juist vanwege die kleine zaken die fout gaan, gras wat er hoog opkomt en die stenen die verkeerd liggen. Maar vervolgens blijkt dan dat nu in de mor, dat zeg maar de manier gaat worden waarop dat opgelost gaat worden. Dus neem je juist volgens mij een punt waar wijkverenigingen veel mee communiceren met de gemeente, neem je eigenlijk weg, want dat wordt nu op een andere manier zeg maar geregeld, namelijk via dat meldingssysteem, de MOR, de melding in openbare ruimte. Dan blijft het natuurlijk ook wat lastig is bij wijkverenigingen, dat ze allemaal nog zo verschillend zijn. Sommige wijkverenigingen hebben een hele andere manier, een taakopvatting of een manier waarop ze hun werk gaan doen dan anderen. En dat betekent dus ook dat de verwachtingen, denk ik, ook per wijkvereniging ook weer anders liggen naar de gemeente toe dan weer een wijkvereniging die een veel minder hoger verwachtingsniveau heeft. En als laatste punt wat mij opviel, en dat is eigenlijk ook een beetje genoemd, is dat er gewerkt moet gaan worden, in grotere wijkverenigingen. Dus we gaan er 8 maken. Dat kan ik me voorstellen, want het is natuurlijk ontzettend veel overleg met 18 clubs. Maar ja, dan ben je eigenlijk wel weer net, volgens mij, kwijt dat je nu als wijk een bepaalde verbondenheid, een bepaalde eenheid met elkaar voelt. En dus zegt vanuit onze eenheid spreken wij de gemeente aan. En vervolgens ben je straks, zie ik op een grotere geografische oppervlakte. En dan kan ik me voorstellen dat je die verbondenheid op een andere manier voelt. En dat wijken met misschien soms wel tegengestelde belangen bij elkaar gaan komen. En hoe ga je daar dan mee om? Dus er zit iets. Ik merk de frustratie volgens mij die eigenlijk een klein beetje zit over het wijkgewerken zoals dat de afgelopen jaren is gegaan. En dat je tegen grenzen aanloopt die wijkgewerken met zich meebrengen en de verschillende clubs. En ik ben wel benieuwd of dit een oplossing gaat bieden daarvoor.
Oké, meneer Groot, een interruptie.
Ja, dat probeer ik ook eigenlijk aan te geven. Van, kijk, op het moment dat je met getallen gaat werken, dan doe je eigenlijk al iets fout. Wijkverenigingen, ogen en oren, dat hebben geen getallen. Dat moet overal zijn. Die moeten overal hun contacten kunnen leggen. En de ene keer zal een wijkvereniging nou veel minder actief zijn. En dan zal een grotere club het voor 2 of 3 wijkverenigingen op kunnen nemen. Je moet, en dan weet ik wel hoor, qua statuut is het ontzettend lastig om dat in elkaar te gieten. Maar de functie die je eraan wil hechten, hè, dus het is een deel van ons, die moet je niet in de waagschaal stellen door te zeggen, ik wil naar schaalvergroting. Schaalvergroting kan wel een oplossing zijn als ze het zelf willen, maar probeer dat niet te dwingen, want dan ga je juist de verkeerde kant op. Dan gaan ze weer zeggen van, zijn wij de leken en zit daar de kennis? En dat staat er letterlijk in hoor, de leken. En echt heel veel mensen vinden dat het andersom is. En waarom vinden ze dat? Omdat ze als wijkvereniging ervaren dat ze toch niet die antwoorden krijgen, ja of nee, hè, te veel eromheen, die ze verwachten. Ze willen als jij morgen om een boodschap gaat, dan kan degene die je kan leveren, kan 2 dingen doen, dan kan ja zeggen, nee zeggen, of je moet nog even wachten. Maar als hij je niet een helder antwoord geeft, ga je de volgende keer naar een ander. En die ervaring doen de wijkverenigingen op. We moeten die klik maken als organisatie, dat het heel serieus is wat er gebeurt. En dan zal die schaalgrootte, die zal zich aanpassen aan de problematieken die in die gebieden spelen. En ze ben niet lastig. Ze helpen je uit goed doen.
Meneer Sneijder, ga door.
Ja, meneer Groot, ik begrijp ook wel uw betoog. Die zegt kleinschaligheid bevordert ook vaak met het contact. Maar er zijn nu ook. Nee, maar dat hoeft toch helemaal niet. Want er zijn nu ook wijkverenigingen die een groter gedeelte, Egmond aan de Hoef, die heeft ook niet voor elke straat een wijkvereniging. Egmond binnen ook niet, Egmond aan zee ook niet. En er zijn bepaalde gedeelten in onze gemeente waar bijna een paar straten een wijkvereniging worden. Maar dan ga je dus eigenlijk over een structuurdiscussie gaan hebben van hoe is de structuur van een wijkvereniging. Maar dat betekent wel dat je kan niet 18 wijkverenigingen met alle overleggen die eraan vastzitten vanuit efficiëntieoverwegingen blijven handhaven met elkaar. Je hebt nu ervaring opgedaan. De ene vereniging functioneert beter dan de andere. Daar hoef je geen waardeoordeel over te hebben. Dat voelen mensen zelf wel. Maar nu is het punt om te gaan herijken met de financiële middelen die je hebt. Maar ook de medewerkers die we beschikbaar hebben. Om die verbinding met die wijkvereniging ook zo goed mogelijk ook te kunnen leggen. En ook in de toekomst te kunnen voortzetten. Dus daarom zijn wij wel voor een schaalvergroting zoals die beoogd is in deze notitie. Dat het eerder een voordeel zou kunnen zijn. En misschien moet je wel wijkverenigingen dan wat helpen. Door te zeggen van zoek nu een structuur. Dat als er een aantal straten een wijkvereniging is. Nou dan binnen de structuur van een nieuwe wijkvereniging. Heeft die ook duidelijk zijn invloed. In Egmond aan Zee hebben ze dorpsdeelvertegenwoordigers. Nou in Egmond aan de Hoef hebben ze ook weer anders. Maar dat kun je allemaal organiseren. Maar niet dat de wethouder met 18 wijkverenigingen moet gaan praten, dat de wijkcoördinator met 18 wijkverenigingen wijkschouwen moet gaan doen. Het heeft zich bewezen dat nu kan. Ik denk dat je nu door moet stappen naar een nieuwe ontwikkeling.
Meneer Groot.
Ja, dat is mooi van een commissievergadering. Daar kan je ook met elkaar wat in debat erover. Kijk, dat onderkennen wij. Op het moment dat je van start ging met wijkverenigingen, dus, dan is het eigenlijk een zegen dat er wat meer gekomen zijn dan je op dit moment wilt. Dat is een teken dus dat je op goede spoor zat. Het is alleen, als je nu op dit moment tegen die wijkvereniging gaat zeggen van je hebt eigenlijk geen bestaansrecht meer, je moet de schaalvergroting in, dan ben je net als die politieke opkomst in die nieuwe gemeente die van de week gestemd heeft. Dan zijn de mensen er nog niet klaar voor. Dan komt er maar 25%. Dan hebt jouw doel wat je wil bereiken een beetje weg. Dus die dwingendheid, als je vraagt om efficiëntie, dan zoeken ze zelf die schaalvergroting op. Dan gaan ze, zoals u het zegt, hè, zoals het in 1906 gebeurd is, dat zijn eigenlijk wijkverenigingen in wijkverenigingen, die dat, maar dan blijven die lijnen in stand. Dus je moet niet zo dwingend zijn. Je moet wel om efficiëntie vragen, maar niet die getallen zo hard neerzetten. Je moet ze zelf de kans geven om dat voordeel te zoeken en toch het gevoel te houden dat ze die ogen in die oren zijn.
Meneer Snijder.
Ja, maar ook binnen wijkverenigingen wordt gezegd van er zouden veel minder moeten zijn. He, die zijn hetzelfde van mening. Er blijft nu ook wel een beetje hangen van, je bent een wijkvereniging van twee straten, je hebt net zoveel subsidie van de gemeente als een wijkvereniging die 500 leden heeft. Nou, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk scheef. Kijk, dan moet je op een gegeven moment gaan zeggen, we gaan per lid gaan we ook de subsidie gaan verlenen. Als je er 18 apart wil houden. Maar ik denk toch hoor, dat je ja, als je goed de personele bezetting van de gemeente wil inzetten en de tijd van wethouders goed wil besteden, dat er met de mensen best wel in die, in, want eigenlijk praat je over bergen, hè, want Egmond hoef je niet over te hebben, en in Groet-Kamperduin, als je daar goed mee om de tafel gaat en zegt, er zijn bepaalde modellen waarin we dat op een goede manier kunnen doen, en we doen met een overgangsregeling om de financiën dan wat inschikkelijk te houden, dat allemaal prima voor elkaar kan komen. Of er allebei is wat te zeggen.
Oké, ik wil eventjes deze discussie, want het blijft een meningsverschil, heb ik even een beetje een gevoel. Nee, maar goed, de ene die vindt een schaalvergroting wel goed en de andere even niet. Dus ik wil eventjes door voor de vragen van de rest van de commissie, voordat we daar nog verder over praten. Mevrouw Braak, GroenLinks, ga er gang.
Ja, GroenLinks die vindt het een heel helder stuk. Hè, u schrijft zelf van er moet nog veel gebeuren. He, en dus dat vallen termen van het is gedoe en het is tijdrovend. Ik denk dat het ook vaak zo ervaren wordt. De staat van burgers en dus de mensen in de wijkverenigingen denken integraal. En dat staat soms haaks tegenover de werkende denkwijze binnen de gemeente. En dan moet beter communiceren de oplossing zijn. Maar volgens mij is het zo dat je binnen de gemeente ook eigenlijk zou moeten streven naar een soort synchrone integraliteit. Want het integraal denken van mensen die in de wijkvereniging zitten of onder burgerparticipatie of weet ik veel wat, het verschil tussen burgerparticipatie en wijkvereniging, hè, wat er ook in de notitie staat, dat moet heel goed duidelijk gemaakt worden. Want ik denk dat als je dat verschil heel goed duidelijk hebt, dat je dan ook heel efficiënt terug kan komen tot minder wijkverenigingen. Maar ik kan me zo voorstellen, hè, er staat in de notitie dat dat heel moeilijk is, hè, omdat de gemeente nu eenmaal gedwongen wordt met zijn verschillende afdelingen om dus juist, zonder dat ik het negatief bedoel, maar om in hokjes te werken. En ja, die mensen van die wijkvereniging die zien het grote geheel. Nou, volgens mij is dat te voorkomen dat als iedereen uitgewerkt is in zijn hokje, dat je dan met elkaar bij elkaar gaat zitten en gaat zeggen van, hé, past de puzzel weer in elkaar? Klopt dat dus? En loopt dat dan synchroon met de integraliteit van denken van de wijkvereniging? En ik denk dat je dat pas kunt bereiken als je inderdaad minder wijkverenigingen heb, wat ik geef het je doen om zo'n manier van werken te gaan introduceren. Dan moet je met een soort pilot beginnen. Maar als je dan 18 wijkverenigingen in verschillende omvang om je heen hebt zitten, ja, dat is gewoon, dat lijkt me geen goede zaak. Even kijken hoor. Ja, dat heb ik gehad. We zijn er over, in grote mate zijn we het eens met de acties die onder de verbeterpunten staan. En er staat er aan, staat er ook ergens wijkverenigingen geven aan namens wie ze spreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat als een wijkvereniging ergens contact over heeft, dat ze ook moeten zeggen van, nou, wij doen dit namens die en die. Want je doet het niet namens de hele wijkvereniging, hè. We hebben dat voorbeeld met die zendmast in Egmond aan de Hoef, dat er op een gegeven moment een bewonersgroep is die iets willen, die in het geweer komen. En dat bedoel ik helemaal niet negatief, want iedereen heeft het recht om in het geweer te komen. Maar dat er op een gegeven moment gezegd wordt van, ja, maar de wijkvereniging staat achter ons, of de wijkvereniging zegt van ja, we praten namens. Ik denk als er een probleem is dat met de gemeente besproken wordt en met de wijkvereniging. En de wijkvereniging die zegt van ja, maar we praten namens die en die straat of die en die buurt. Dat ze dan ook aan moeten tonen hoeveel mensen het in die buurt dan betreft. Want dat je niet drie mensen hebt die ontzettend dwingend de wijkvereniging gaan bestoken. En dat er dan op een gegeven moment, dat het maar blijkt dat het eigenlijk de mening van drie mensen is die de overhand gaat krijgen. En wat zich dan afspiegelt op de hele wijk. Dus dan moet je ook iets meer duidelijk kunnen maken hoeveel, hoe de verhoudingen liggen in de wijk waar, die je dan vertegenwoordigt. Dan ga ik naar de andere kant.
Een kleine interruptie, meneer Van Huisstede, gaat erom.
Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, u noemt terecht, zeg maar, dat in sommige gevallen je kunt twijfelen aan de legitimiteit van een wijkvereniging. Wie vertegenwoordigen ze nou eigenlijk? En zeker dan wanneer het over dit soort punten gaat. Het gaat over iemands achtertuin of iemand die daar dicht in de buurt woont. Maar dat probleem, zegt u nou eigenlijk van, dan moet eigenlijk die wijkvereniging, moet dan maar aantonen dat ze namens, zeg maar, de juiste groep spreken of een meerderheid hebben vertegenwoordigen. Want dat is volgens mij al door het probleem. Ik bedoel, dat is natuurlijk steeds weer. En je kunt hem aanvullen met de vraag die hier, want het wordt ook als verbeterpunt 4 genoemd, dat je steeds meer krijgt dat 50-plussers, zeg maar, die wijkverenigingen gaan bemensen. En dat juist de gemeente ook voor jongeren en gezinnen, zeg maar, aantrekkelijk wil blijven. En dat ze aangeven hier, dat een van die verbeterpunten moet ook zijn van ja, zorg er dan voor dat je die groep, dat je doelgroep gericht gaat werken. Dus dat is wel een vraag die ik ook even aan de wethouder zou willen stellen. Van hoe ziet u dat voor u? Hoe gaat u dat doen dan? Noem daar eens een voorbeeld van. Oh, sorry.
Excuses, meneer Van Huisstede, gaat u door.
Maar ik herken, zeg maar, het probleem wat mevrouw Braak noemt, maar ik vraag me af hoe u die oplossing ziet, want ook de gemeente constateert dat ze soms moeite hebben met het doelgroepenbeleid wordt hierin genoemd. Hoe ze dat gaan doen, hoe gaan ze dat vormgeven als, zeg maar, die wijkvereniging vooral bestaan uit 50-plussers?
Meneer Groot.
Ja, ik denk dat je het goed analyseert. Want dan is het gemeente versus wijkvereniging. En dat moet eigenlijk helemaal niet zo zijn. Als er uit die wijkvereniging iets komt waarvan je denkt dat wrikt of dat knelt, dan moet de gemeente zeggen, hoe kan dat? Die moet dat probleem overnemen. En die moet analyseren van waar zit dat dan? Je moet ogen en oren hebben. Je moet niet een soort wedstrijd maken tussen de wijkvereniging en de gemeente. En wie vertegenwoordig je dan? Nee, je moet dat signaal oppikken en erop af.
Duidelijk.
Dat is de bedoeling van de wijkvereniging.
Mevrouw Braak, gaat u...
Ja, ik vind dat heel sympathiek klinken. Maar als je dan vanuit het perspectief van de gemeente gaat redeneren, als er op een gegeven moment drie piepende mensen zijn, en het klinkt misschien heel negatief wat ik zeg, maar als er drie piepende mensen zijn en dat wordt opgepakt en dan wordt het naar de gemeente gegaan en dan wordt er geconstateerd alsof er een groot probleem is en de gemeente denkt, op de wijksvereniging komt, we moeten erop af. Ja, dan komt er van alles in beweging voor een probleem wat misschien een hele grote wolle bal geworden is.
Maar Ineke, met alle respect.
Nee. Ik stop het niet toe. Want ik denk dat dit een punt duidelijk is. Ook voor de wethouder. Hoor. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, van, er zijn nog meerdere die aan het woord willen. En ik denk dat mevrouw...
Hoe discussiëren we dan?
Nee. Ik stop hem eventjes, want ik wil even gewoon het rest van het verhaal even af laten maken, want ik denk dat iedereen het wel duidelijk vindt.
Nou, ik denk van niet.
Nou, meneer Groot, schrijf het even op, gaan we straks verder.
Nou, dat is zo...
Nee, want ik... Ik denk dat dit inderdaad...
Voor discussie.
Meneer Groot, de voorzitter die bepaalt toch de orde van de vergadering. Laten we de gang gaan.
Mevrouw Braak, gaat u verder met uw verhaal eerst eventjes voordat we...
Waar was ik gebleven? Nou, dat hebben we dus uitgebreid gehad. En dan lees ik iets van medewerkers vinden burgerparticipatie wijkgericht werken lastig. En ik denk dat klopt. En ik denk dat daar ook iets aan moet gebeuren. En ik denk dat het ook niet in alle lagen van de organisatie nog geland is. En ik denk dat bijvoorbeeld in een lage laag in de organisatie, bijvoorbeeld bij de buitendienst, daar zie je het eigenlijk wel goed functioneren. Dan zie je het in een bovenlaag, zie je het heel goed functioneren, maar ergens ertussenin, ja, daar gaat het wel eens mis. Hè? Als je het dan hebt over de communicatie met de gemeente en bijvoorbeeld iets van een melding maken voor handhaving of... Ja, dan als je daar een keer als burger mee te maken hebt gehad, dan denk je van ja, oké, nou, daar zou best nog wel wat verbeterd kunnen worden. Maar ik heb de indruk dat de gemeente zich dat allemaal heel goed realiseert. En de organisatie die realiseert zich dat ook. En die gaat stinkende best doen om daar iets aan te doen. Hè, dan denk ik van nou, je kunt daar gewoon trainingen voor opzetten. Je kunt intern je medewerkers gewoon heel gericht gaan trainen. En dat kan op een hele leuke manier. Maar geef ze dan ook die kans om dat eigen te maken. Hè, en als ik dan lees van er staan toolkits op internet. Dan denk ik hartstikke goed. Want ik ben eentje van de formats en de toolkits. Alleen moeten de medewerkers er dan ook verplicht, moeten ze dat gaan gebruiken... Of is het een soort vrijblijvendheid die het prettig vindt, die mag het pakken en de rest, het hoeft dat niet. He, dus dat is een vraag waarvan ik denk van nou, hoe strak is dat dan geregeld? En krachtenbundelen, oké. En concurrentie tussen de wijkverenigingen en de raad. Nou, die ervaring, dat zie ik ook wel eens gebeuren. Er zijn ook best wel wijkverenigingen waarvan je zegt van nou... De verantwoordelijkheden, die moeten wel heel goed duidelijk zijn, want ze voelen zich ontzettend verantwoordelijk, maar ze voelen zich ook vaak een beetje baas in hun eigen wijk. Terwijl je als raad niet alleen maar de verantwoordelijkheid, ja, daar zit je dus voor het algemeen belang en dat kan botsen. En dat is ook iets wat de wijkverenigingen... moeten ervaren. En het lijkt mij bijvoorbeeld een hele goede suggestie om eens een keer een soort informatieavond te hebben of een soort trainingsavond, net zo goed als bijvoorbeeld met de WMO hebben gehad. Ik zeg van nou, we zitten met mensen uit de raad en we zitten met mensen die dan in het bestuur van die wijkverenigingen zitten om gewoon een keer een ronde tafelsessie te hebben van nou, aan de hand van een aantal punten, van nou, hoe werk je dat met elkaar uit? Hoe kom je hier met elkaar uit? Want het is een hele goede notitie nogmaals. De gemeente die doet heel goed werk. En ik vind dat wij als raad daar ook ons steentje aan bij kunnen dragen. Dat is het.
Oké, dank u wel. Meneer Haring, gemeentebelangen. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook gemeentebelang is heel blij met het stuk evaluatiekaders bij de notitie burgers betrokken. En wij zijn er blij mee omdat na pakweg 10 jaar wijkgericht werken en nu eindelijk duidelijkheid komt over de kaders waarbinnen het wijkgericht werken zich zou moeten afspelen. Wat dat betreft had de eerste alinea van hoofdstuk 3, wat gaan we nou anders doen, eigenlijk het wel op pagina 1 mogen staan. Dus we vinden het wel jammer dat het zo lang geduurd heeft voordat deze duidelijkheid er is. Het is goed te weten, vinden wij, dat er een verschil is tussen wijkgericht werken en burgerparticipatie. En het is ook heel goed om te weten dat wijkverenigingen een mening verkondigen, maar niet de mening. Wij missen in het stuk nog een duidelijke uitvoeringsparagraaf waarin moet staan wat het doel is van wijkgericht werken en wat de toekomst is en wie wat gaat doen om de doelen te bereiken. Het bekende wie, wat, waar, waarom, hoe en wanneer. Op die manier kan bijvoorbeeld duidelijker worden aangegeven hoe de WMO staat binnen de kaders van het wijkgericht werken. Maar het is bekend dat verenigingen over het algemeen wat bang zijn voor WMO. bang omdat ze niet weten wat er van hen wordt gevraagd. Wij denken dat het goed is om per wijkvereniging een lijstje van punten op te stellen die gerealiseerd moeten worden en die dan ook op te nemen in de begroting. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van versnippering van de wijkbudgetten. Misschien is het daarom goed om één bedrag vast te stellen voor wijkgericht werken, waarop de vereniging voor een onderbouwd bedrag een beroep op kunnen doen. Wij denken ook dat het belangrijk is om te weten wat nou precies de status is van de wijkverenigingen. Namens wie praten zij? Namens hoeveel bewoners? Of het nou betalend is of niet, nou, dat laten we maar even in het midden. Maar inderdaad, soms praten de verenigingen ook namens bewoners die niet officieel lid zijn. Ook is het belangrijk om te weten wat de status van het bestuur is. Er zijn er statuten. Worden de interne regels ook daadwerkelijk nageleefd? Het is op dit moment een wat actueel punt, maar ik zal er niet verder op ingaan. En heel belangrijk is de communicatie van de vereniging met de gemeente vice versa. Ook nog weer pas geleden bereikte ons berichten dat het op dit punt lang niet altijd goed is gesteld. Kan de gemeente de gemaakte afspraken wel nakomen? Hoe wordt dat gecontroleerd? Is er überhaupt wel sprake van gemaakte afspraken? Te vaak nog horen wij gemopper over groen en grijs zaken, de veiligheid, beheer en onderhoud, inrichting van de openbare ruimte. Precies waar het wijkgericht werk over zou moeten gaan. En dit nog helemaal los van de morzaken, de meldingen openbare ruimte. Er is al een paar keer iets over gezegd. Op dit moment is er sprake van 18 wijkverenigingen. Vraag is dan natuurlijk wel waarom er maar 11 verenigingen hebben meegedaan aan de enquête van het bureau bestuursadvisering. En het advies luidt om terug te gaan naar 8 kernoverleg. 3 in de Egmonden, 2 in het Schoorlse, 1 in Bergen aan Zee en 2 in Bergen Binnen. Het is bekend dat een aantal verenigingen niet samen kunnen en willen gaan. Dat geldt met name voor Schoorl en voor Bergen Binnen. En daarom stellen wij voor om het aantal van 8 in heroverweging te nemen. Een fractiecollega van mij was ronduit boos over enkele zinnen in de evaluatie. Met name op pagina 15 bij verbeterpunt 6. Daar is sprake, collega Braak die had het er ook al even over. Daar is sprake van concurrentiegevoelens tussen wijkraden en de raad. Dat zou dan komen omdat de raad niet weet wat we doen. Onzin natuurlijk. Een groot deel van de raadsleden heeft deel uitgemaakt van wijkverenigingen, of van een wijkvereniging. Velen bezoeken de algemene ledenvergadering en worden bijna dagelijks gebeld of op straat aangeschoten over allerlei zaken die er leven in de wijk. Veel meer is het zo dat de bewoners het gevoel hebben dat ambtenaren afspraken niet of te laat nakomen. En daar ligt wat ons betreft dus ook een groot verbeterpunt. Dit is onze inbreng in deze evaluatie.
Oké, dank u wel. Mevrouw Luttik.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben in ieder geval heel blij met de positieve reacties van de commissieleden. Zoals u weet is natuurlijk het wijkgericht werken vanaf het jaar 2000 al gestart. En vanwege het feit dat er vanaf dat moment ook niet heel duidelijk kaders zijn gesteld over de hoeveelheid inwoners die er vertegenwoordigd moet worden. Of wat een wijkvereniging nou per se wel of niet moet doen. Is het, zijn we beland nu in een situatie waarbij we 18 wijkverenigingen hebben. En waarbij we het nu echt noodzakelijk vinden om toch eens te onderzoeken of dat niet anders kan. We hebben ook in het coalitieakkoord en in het collegeprogramma opgenomen dat we denken en vinden dat dat efficiënter en doelmatiger zou kunnen. Daarom hopen we ook met dit stuk een slag te kunnen maken. Dit stuk is ook echt een discussiestuk. Wat er vanavond gezegd wordt, hè, als u aangeeft van nou, dat zijn zaken die wij verder toegevoegd willen zien, dan zullen we dat zeker meenemen. Nog even terug naar het hele groeiproces van zeg maar de afgelopen 10, 11 jaar. Inmiddels 18 wijkverenigingen. Dat betekent, het is hier ook gezegd, dat je soms inderdaad 18 keer met de wijkvereniging zit. En inderdaad soms echt 18 keer hetzelfde probleem op tafel komt. Want laten we wel zijn, we zijn één gemeente. En betekent dat zeg maar een aantal problemen ook gemeentebreed aanwezig zijn. Dus in dat opzicht denk ik dat samenwerken heel belangrijk is. We hebben het met alle wijkverenigingen hebben we dit natuurlijk besproken. En we hebben ook gemerkt dat in de besprekingen dat we met alle wijkverenigingen hebben gehad, dat het merendeel echt positief staat ten opzichte van samenwerken met elkaar. Zij zien ook echt het nut daarvan en zij zien ook echt wel dat er op dit ogenblik heel veel wijkverenigingen zijn. Ook wat ik ook nog even in zijn algemeenheid wil aangeven, dat we niet moeten vergeten dat de wijkverenigingen uit vrijwilligers bestaan. Wij kunnen wij kunnen niet zeggen van wij verplichten u of wij willen of... Nee, de wijkvereniging vult zijn eigen programma in. Die stelt zijn eigen prioriteiten. Wat dat betreft kun je als gemeente natuurlijk geen hoge eisen gaan stellen aan mensen die dit in hun vrije tijd doen. Daarnaast nog eens de verantwoordelijkheid die zij ook ervaren als ze als bestuurslid ook actief zijn. Wij hebben ook gesteld aan alle wijkverenigingen dat uiteindelijk als er besluiten genomen moeten worden, dat het echt door de gemeente, door de gemeenteraad ook genomen wordt en door het college. En het kan niet zo zijn dat een wijkvereniging ook aangesproken wordt. We hebben zelfs een aantal vervelende situaties meegemaakt. Dat mensen zeg maar onder druk staat een wijkvereniging, omdat mensen niet tevreden zijn met wat er uiteindelijk besloten is. Ga ik eventjes naar de vragen. Mevrouw Paping begint mee van de VVD. U zegt de staat in het stuk dat de wijkverenigingen serieus worden genomen. En aan de andere kant staat er ook dat ze ervaren dat er niet voldoende geluisterd wordt. En u geeft ook aan, het lijkt wel alsof dat zeg maar in tegenspraak is met elkaar. Ja, zo kun je dat lezen. Wij hebben hierin in dit stuk is zeg maar verwoord wat de wijk, zoals de wijkverenigingen het hebben ingebracht. Het onderzoeksbureau heeft daar dus ook een notitie van gemaakt. En mij was dat ook opgevallen. Dus het lijkt inderdaad in tegenspraak met elkaar. Maar ik denk dat het met name ook te maken heeft met dat niet voldoende geluisterd wordt naar hen. Dat heeft met het verwachtingspatroon te maken. En het toch serieus genomen voelen, dat heeft volgens mij ook te maken met de dingen waarvan zij ervaren dat het wel bereikt wordt. Want zij vinden ook dat er veel bereikt wordt. Maar en dat lijkt in tegenspraak met elkaar. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal zaken die zij, of een aantal verwachtingen, die zij eigenlijk het liefst ook gerealiseerd zien. Daar kom ik zo nog even op terug. En dan zegt u iets, ze moeten zich zoveel mogelijk vertegenwoordigd voelen. En hoe gaan de wijkraden en de coördinatoren hiermee om? Hè? Dat was ook een vraag van u, mevrouw Paping.
Dat bedoelde ik in het kader van de schaalvergroting. Nu zijn er al verschillende problemen met die vertegenwoordiging. Of met dat, ze moeten zich vertegenwoordigd voelen, dat gebeurt vaak niet. Maar als je dat groter gaat maken, wat volgens ons ook moet gebeuren, ja, dan loop je daar dus extra tegenaan. En hoe ga je dat opvangen?
Nou ja, wij willen eigenlijk, ik ga nog even terug. De bedoeling is eigenlijk om die verbeterpunten nu uit te gaan werken. Hè, met een soort uitvoeringsparagraaf, een plan van aanpak gaat te komen. En de bedoeling is ook dat je dus uiteindelijk op minder wijkverenigingen uit gaat komen. En dan hoor ik u zeggen van, hoe gaat u daar dan mee om? Als je dan kijkt naar, als je dan zeg maar een helikopterview zou hebben en de kleinere wijkverenigingen zoals meneer Snijder dat ook aangaf, zoals je dat in Egmond aan Zee hebt, die ga je zien als een bewonersgroep of een werkgroep, hè, in Egmond aan Zee dus dan dat onderverdeeld in werkgroepen, dan denken we juist dat je een versterking krijgt van het draagvlak. Maar dan moet er dus wel bereidheid zijn van die werkgroepen of die bewonersgroepen. Hè, de kleinere wijkvereniging die zegt van nou, wij willen gewoon wel blijven bestaan. Wij willen ons inzetten voor onze wijk. En wij haken gewoon aan bij de wat grotere wijkverenigingen. Dan denken wij dat er een heel goed draagvlak kan zijn. Dus zo zien wij dat. Dan ga ik even naar D66, meneer Snijder. U heeft het gehad over legitimiteit. Hè? U zegt dat nu hangt dat van een ledenvergadering en een bewonersenquête af. En eigenlijk is dat meer een constatering wat u doet van de hoeveelheid leden en de mensen die contributie moeten betalen. Kan je daar je legitimiteit aan van afhangen. Is dat een vraag of is dat meer een constatering van u?
De eerste twee opmerkingen zijn een constatering. De derde was dat je de legitimiteit zou kunnen uitbreiden door ook het ledenaantal daarbij te betrekken.
Ja, dus dat u zegt dat kunnen we meenemen eigenlijk straks in het plan van aanpak, in de uitvoering, om in hoeverre je de legitimiteit van de wijkvereniging waarborgt.
Nou, ik zou gewoon een staartje erin willen zien. Zoveel wijkverenigingen, ze hebben zoveel leden.
Dan zit ik even te kijken naar dat kan. Dat is helemaal geen probleem, want dat kan zo. Dat kan nu al natuurlijk zo duidelijk gemaakt. Dus dat zullen we dan erin opnemen. En u, volgens mij was u dat die zei van er staat een keer 2013 en 2014 in. Maar dat is dan inderdaad een typfout. Dat moet 2014 zijn. Meneer de Groot die zegt, meneer Groot, wijkverenigingen zijn ogen en oren van de wijk, van de gemeente. Helemaal met u eens. U zegt, er is niet altijd een klik. En dat is het lijkt wel alsof de afstand groot is. Ik denk dat u daarin gelijk heeft. En dat heeft met name te maken, denk ik, met de mensen die van de wijkvereniging. En dan gaan we toch weer naar de verwachtingen die niet duidelijk genoeg zijn. De afspraken die gemaakt worden waarvan men denkt van nou, die moeten binnen een week nagekomen worden, terwijl het soms echt niet realistisch is. En daarom hebben wij nu ook dit stuk gemaakt. We willen daarin een verbeterslag maken. En dan kom ik even terug op de vragen die gesteld zijn over de beheer openbare ruimte. Hè? Ook het melden, de meldingen van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is het dus hard gewerkt om het MOR-systeem ook op te zetten. Het MOR-systeem, dus het melding openbare ruimte. En we merken dat dat steeds beter gaat lopen. Dus zeg maar alle kleinere zaken wat grijs en groen betreft kan digitaal afgehandeld worden. We merken dat daar een flinke verbetering is opgetreden. Daar blijft natuurlijk wel over de zaken die wat overstijgend zijn wat betrekking tot de borzaken, dus beheer openbaar ruimte. Waarvan we straks in het plan van aanpak ook willen meenemen hoe we die zaken aan kunnen pakken. Ik hoorde net ook al zeggen dat is van gemeentebelangen dan. Kunt u dat niet opnemen dan in een begroting of in een overeenkomst? Ja, het is onze bedoeling dus straks in het plan van aanpak dat de wijkvereniging aangeeft van. He, als het geen moorzaken zijn, maar de wat grotere zaken, dat je met elkaar afspreekt. Dit zijn de zaken waarvan onze wijk vindt dat het belangrijk is. En dat er duidelijkheid komt of het wel of niet gehaald wordt. Dat is ook volgens mij een opmerking van meneer De Groot. Van zeg nu duidelijk ja of nee. Wees duidelijk naar de wijkvereniging toe. Als het niet kan, zeg dan gelijk nee, het kan niet. En daar willen we ook zeg maar echt aan werken dat daar meer duidelijkheid over komt. Meneer Groot zegt, ja, schaalvergroting is niet altijd goed. Nou, het hoeft ook niet altijd goed te zijn, dat klopt. Maar in dit geval denken wij wel dat het een hele verbetering is. Even kijken hoor, dan even naar de vragen van meneer Van Huisstede. Nou, dat ging over grijs en groen. Dat zijn de kleine zaken. En dat wijkverenigingen, u geeft aan, heel verschillend zijn in hun verwachtingspatroon. Dat heb ik hier genoteerd. En ik heb verder niet hele concreet vragen.
Maar dat was met die mor. Is dat zo, ik het idee heb, dat kan, misschien kunt u daar, mij daar ongelijk in geven, is dat voor wijkverenigingen juist dat kleine, wat nu in de mor zeg maar wordt meegenomen, dat die daar ook een bepaalde legitimiteit naar hun wijkbewoners aan ontlenen. Zij zijn degene zeg maar die dat constateren waar mensen naartoe gaan om aan zo'n bestuurder te melden van nou, er is daar wat mis, dat moet je opnemen, wijkvereniging, gaan met de gemeente. Als dat soort kleine zaken nu weg worden gehaald, dan vraag ik me wel een beetje af of wijkverenigingen niet meer moeite krijgen om zich zeg maar naar de wijk toe ook te presenteren.
Ja, nou, kijk, u moet voor ogen houden dat een wijkvereniging eigenlijk als doel heeft leefbaarheid en welzijn in de wijk zeg maar prettig maken, verbeteren. En waar we met z'n allen naartoe willen, en ook die wijkvereniging wil daar naartoe, dat mensen zelfstandig ook hun melding kunnen maken. Dat is eigenlijk het doel, want ook de meeste wijkverenigingen zeggen, ja, dat is eigenlijk niet wat we willen. Het melden van een lantaarnpaal is kapot. Dat kan iedere burger, kan dat zelf oppakken. Natuurlijk kunnen ze daar behulpzaam bij zijn. Ik vind ook dat de wijkvereniging daar een rol in heeft. Maar uiteindelijk willen we er naartoe dat die wijkvereniging toch iets meer kan betekenen voor zijn omgeving, hè? En dan kan je het meer hebben over voorzieningenniveau of over activiteiten die in de wijken voorkomen. Of signaleren dat ze vinden dat de zorg verstraalt. Of op een wat ander niveau ook meedenken. En je merkt dat er een wijkvereniging zijn die daarmee bezig zijn.
Ik stel voor om door te gaan met de beantwoordingen.
Oké, okay, dat
en
is
niet meer, door te gaan. Dit is nog een stuk sowieso die terugkomt.
Mevrouw Braak heeft nog even aangegeven. Kijk met name naar de integraliteit binnen de organisatie. Daar zijn we dus ook druk mee bezig door ook die participatieparagraaf erin mee te nemen. En door de participatieparagraaf worden medewerkers ook gedwongen om te kijken van hey, welke zeg maar disciplines nemen we allemaal mee in de besluitvorming. Dus daar zijn we hard mee aan het werk. Goed dat je aangeeft namens wie je spreekt. Nou, ik ben blij dat u dat punt maakt. Want met name omdat je 18 wijkverenigingen hebt, dat je het ook belangrijk vindt als er hele kleine wijkverenigingen zijn, wat het draagvlak is, hè, als er iets ingebracht wordt. Even kijken hoor. Dan... We gaan ook naar een nieuw dienstverleningsconcept. Hè. Dat is de portefeuille van de burgemeester. En ook daarin komt naar voren hoe, dat we een verbeterslag willen maken. De dienstverlening naar, sowieso naar alle burgers toe. En dat loopt ook als een rode draad door deze evaluatie. Dus wij zijn blij met zeg maar dat hele project over dienstverleningsconcept. Meneer Haring gaf iets aan over dat er eindelijk meer duidelijkheid komt. Nou ja, ik wil dat toch wat nuanceren, want er wordt natuurlijk wel om de 2 jaar wordt er geëvalueerd. En hebben alle wijkverenigingen en raadsleden de gelegenheid om zeg maar invloed uit te oefenen op het wijkgericht werken. U geeft iets aan over de uitvoeringsparagraaf, hè? Hoe we de doelen kunnen bereiken. En u geeft iets aan over de WMO. Dat is ook een belangrijk punt. We gaan ook binnenkort met alle wijkverenigingen praten over de WMO. Maar het staat natuurlijk elke wijkvereniging gewoon vrij om daar wel of niet wat mee te doen. Maar we gaan ze wel veel meer meenemen en voorlichten hieromtrent. U geeft aan dat u het een goed idee vindt om mee te nemen om bijvoorbeeld 1 budget te maken uiteindelijk en dat te verdelen. Dat zullen we meenemen in het plan van de aanpak. En u geeft aan wat de status van ieder bestuur. Ja, ieder bestuur heeft statuten. En mevrouw van Gelder daar zou nog iets over zeggen. Op welke wijze de verenigingen de statuten zeg maar hanteren. Tenminste, wat haar ervaring daarmee is. Want zij heeft veel contact ook met de wijkverenigingen. Dan gaan we naar uw laatste, of een van de laatste opmerkingen. U gaf aan niet alle wijkverenigingen zouden samen willen gaan. Nou, daar heb ik net al iets over gezegd. Hè? Dat de gelegenheid moet zijn dat een wijkvereniging uiteindelijk nog wel zijn wijkvereniging in stand wil houden. Maar dat die dus kan aansluiten bij de grotere wijkverenigingen. En volgens mij heb ik dan de meeste vragen beantwoord. Dan geef ik nog even mevrouw van Gelder het woord.
Alle wijkverenigingen zijn formele verenigingen. Die staan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ze hebben allemaal statuten en een huishoudelijk reglement die bij de notaris zijn vastgelegd of opgemaakt. En de wijkverenigingen functioneren eigenlijk allemaal, die handelen allemaal naar hun eigen statuut en huishoudelijk reglement. Het enige wat je wel ziet waar af en toe een uitzondering op gemaakt wordt, is bijvoorbeeld de bestuurssamenstelling. Sommige wijkverenigingen hebben probleem om mensen te krijgen voor hun bestuur, waardoor mensen wat langer zitten met instemming van de ledenvergadering, dat wel, dan dat ze eigenlijk formeel volgens hun statuten mogen. Maar volgens, naar mijn idee, en kijk ook even naar Willem, functioneert iedereen gewoon volgens hun eigen statuten.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat dit stuk in maart, april, heb ik het goed, terugkomt in de commissie. En dat het eventueel in mei, juni in de... Ja, dat bedoel ik. Dus maart, april in de commissie en mei, juni voor de raad. Dus dit stuk komt in elk geval weer terug. En alle opmerkingen die vanavond gemaakt zijn, worden daar in elk geval in meegenomen. Ik stel voor om eventjes een 2 minuten plaspauze. Niet meer, dus dat wordt een hele snelle. Dus geen rookpauze te houden en daarna door te gaan. Oké, ik wou de mensen die dus voor de volgende agendapunt aan tafel moeten komen te zitten uitnodigen om plaats te nemen. In dit geval wou ik meneer Haring van Gemeentebelangen als eerste. Het onderwerp is voorstel betreffende het vaststellen van de visie op dienstverlening gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening. Meneer Haring, Gemeentebelangen, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. De vraag die aan ons in de commissie wordt voorgelegd luidt: de visie gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening vast te stellen. In het collegeprogramma staat dat wij graag een dienstbaar bestuur willen, goede dienstverlening en grotere zichtbaarheid. Zeg maar een zeventje, achtje of zo. Nooit hebben we gevraagd om de top in dienstverlening te willen bereiken. Onze vraag is dus eigenlijk wel, wie heeft die ambitie op tafel gelegd? En als we dan het stuk lezen, weten we eigenlijk één ding zeker: met dit soort stukken zal dat nooit lukken. Alleen punt 2 op pagina 3 gaat volgens ons over visie. En de rest is een stuk invulling met alleen maar open deuren. Neem de paragraafjes bij hoofdstuk 3. Die lijken zo overgeschreven uit het handboek bij sollicitaties. Hoofdstuk 4 gaat over de implementatie die uiteindelijk voltooid moet zijn eind december 2015. Wij vinden dat onbegrijpelijk. De klantvriendelijkheid moet nu al zo groot mogelijk zijn. De verwerking van die berichten, mails, telefoon enzovoort moet nu al optimaal zijn. Wij vinden het onbegrijpelijk dat daarvoor allerlei werkgroepen moeten worden geformeerd, die uiteindelijk maar liefst 315 mensdagen in beslag nemen. En er staat al een bedrag daarvoor gevoteerd van €155.000. Dat is natuurlijk ook nooit genoeg, want 315 dagen zijn ongeveer 2500 uren. Dus dat zou dan een bruto uurprijs geven van €60. Ik geloof niet dat gaat lukken. Kortom, gemeentelijk belangen kan hierover geen inhoudelijke vragen stellen. En adviseert de portefeuillehouder een stuk terug te nemen en over een paar maanden te komen met een realistische visie op de dienstverlening. Want dat die er moet komen, dat staat als een paal boven water. Als de commissie toch besluit om het stuk naar de raad door te sluizen, dan zullen wij in de raad het stuk niet steunen. Dank u.
Oké, dank u wel. Wie van de commissieleden? Meneer Groot, CDA, gaat de gang.
Ja, wij hebben het stuk iets milder gelezen. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie van hetgeen wat in onze dienstverlening het beste functioneert. Dat is de balie. Dat krijgt de meeste aandacht. Dat vonden we wat vreemd. Wij denken dat het eigenlijk direct verband houdt met het stuk wat hier voor de behandeling voor lag. Dat de afspraken die we op Texel gemaakt hebben in de klik, van dat we dat samen moeten gaan doen, onvoldoende terugkomt in deze visie. En daar hadden we juist op gehoopt. Samen op weg naar een betere dienstverlening, dat missen we wat. We vinden dat we als raad dan niet voor de directe dienstverlening, maar in ieder geval voor ondersteuning van die dienstverlening, een nadrukkelijker rol moeten krijgen. En ook wij hebben wat twijfels bij het staatje waarin de uren en de verantwoording neergezet wordt, of dit nu de manier is om wat je met elkaar afgesproken hebt en wat vooral tussen de oren moet zitten, gestalte te geven. Wij denken dat het wat dat betreft gewoon vanuit een gevoel van ik wil het beter doen, al veel eerder en veel beter bereikbaar wordt.
Oké, dank u wel. Meneer Snijden, D66, gaat de gang.
Onze fractie kan zich goed vinden in het stuk. Het is kort en bondig beschreven, met ook duidelijke doelen. En heel puntig. En later zal er bij de evaluatie blijken hoe uitgebreid een aantal dingen behandeld zijn. Daar hoeven we ook niet direct over te gaan. Dat een traject is wat langer duurt, dat lijkt ons logisch. Want je hebt hier over een cultuuromslag die je wil bewerkstelligen met elkaar. En dat reed je niet in een jaar. Dus daar zou je ook echt de tijd voor moeten nemen. Heel goed ook dat er een aantal projecten 5 heel concreet worden benoemd. Wij denken dat je juist wel, gemeentebelangen neemt dat wat letterlijk naar de top van dienstverlening. Maar ik denk dat je altijd moet streven als bedrijf om de top van dienstverlening te bereiken. dan is het misschien niet helemaal realistisch om op die top te komen zitten. Maar je zet wel als punt op de horizon dat je dat graag met je medewerkers en als apparaat graag wil. Dus wij waarderen dat bijzonder dat je in ieder geval die intentie uitspreekt. We hebben één vraag, want bij het beoogd eindresultaat bij project 5 staat op 31 december 2012 is een meetplan vastgesteld voor het meten en verbeteren van de resultaten ten aanzien van dienstverlening. Die plan voorziet één, de criteria, wat willen we meten? Twee, de meetmethode en frequentie en de inbedding van de resultaten in de verbetercyclus. Maar ik heb ook begrepen, tenzij ik misschien niet goed gelezen heb, dat we 1 januari 2012 willen starten. Het lijkt ons wel wenselijk dat op het moment dat je start, je deze punten die je hier hebt vermeld eigenlijk al sneller hebt dan pas na een jaar en op 31 december. Dit leek ons wat onhandig. Maar voor de rest denk ik dat het een hele goede stap is.
Oké, dank u wel. Mevrouw Paping, VVD, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente Bergen op weg naar de top van de dienstverlening. Wij vinden het plan overzichtelijk, inzichtelijk en vooral heel ambitieus. In 2015 moeten we aan de top staan, maar nu bengelen we volgens Elsevier ergens in de middenmoot qua dienstverlening. Laren staat bovenaan, begrijp ik. Nou, wat kunnen we van Laren leren? We spiegelen ons vaak aan die gemeente. En ja, misschien kunnen we iets met hun tactiek voor verbetering van de dienstverlening. Het kostenplaatje zijn wij ook benieuwd naar hoe dat, hoe dat gaat lopen. We zouden graag wat inzicht krijgen in die kosten en dan met name in relatie tot de digitale dienstverlening. Dat zal een steeds grotere rol gaan spelen. Er zal een behoorlijke inhaalslag moeten worden gemaakt voor wat dit betreft. Want het aantal producten en diensten van de gemeente dat via de website kan worden aangevraagd, moet overeenkomen met de landelijke norm, zo blijkt uit het stuk, van 65%. En nu is dat nog slechts 11%. Dus er moet echt iets gebeuren. En het lijkt mij dat dat wel een dure grap, dat kan ik niet inschatten hoor, maar dat kunt u mij ongetwijfeld vertellen, gaat worden. Is het mogelijk, het is om een idee, om de bevolking van Bergen te vragen wat ze, wat ze verbeterd en veranderd zouden willen zien in de dienstverlening? We hebben regelmatig een klantvriendelijkheidsonderzoek. En wij kunnen het wel bedenken, maar misschien is het handig om mensen te vragen wat ze van ons verlangen. En misschien een beetje flauw, maar vriendelijk en beleefdheid kost helemaal niets. Het lijkt heel eenvoudig, maar het is wel snel toepasbaar. En ik besef ook heel goed dat de klant niet altijd redelijk is, maar ja, klant is koning. Duidelijke taal is van groot belang. En laten we jargon zoveel mogelijk vermijden, want daar ergeren mensen zich bij ook vaak. Blauw en groen aan. Groen en geel. Dankjewel.
Oké, dank u wel. GroenLinks. Mevrouw Braak, gaat de gang.
Ja, voorzitter, wij hebben helemaal niet zoveel over dit stuk, want we zijn het er helemaal mee eens. We vinden het inderdaad, het is al gezegd, het is kort en bondig. En ik denk dat er zijn genoeg handvaten om mee aan het werk te gaan. Er worden doelen gesteld en op een gegeven moment denk ik van nou, laat de organisatie kijken hoe ze zich kunnen verbeteren. En ga aan de gang. En het kostenplaatje, daar zijn we wel nieuwsgierig van. Maar wat ons betreft mag het best iets kosten. Want als je daar op een gegeven moment kwaliteit mee terugverdient, dan kunnen de kosten die je nu investeert nog wel eens een behoorlijk inverdieneffect gaan hebben op termijn. Dat was het.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huijsten, de PvdA, gaat gewoon.
Ja, voorzitter, een duidelijk en helder stuk. En een aantal vragen zijn al gesteld. En ik heb één opmerking wel naar mevrouw Paping. Ik denk niet dat het nodig is dat we nou weer een onderzoek gaan doen. Ik denk dat we inmiddels weten wat burgers belangrijk vinden. En volgens mij las ik ook gewoon dat ze de twee van de het opleg.
Sorry, maar ik dacht niet. Sorry, ik. Voorzitter. Sorry. Ik dacht niet echt aan een onderzoek, maar gewoon een vraag. Even, wat vinden jullie nou echt belangrijk? Een paar punten.
Oké. Ja, ik had het idee dat die al, ja, weliswaar niet met alle burgers, maar wel, er zijn, dat las ik hier tenminste, dat er in juli 2011 interviews zijn gehouden met burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties over de kwaliteit van de dienstverlening. Dus ik neem aan dat daar ook, en die uitkomst zijn ook verwerkt in het stuk gemeentehuis Bergen op weg naar top van de dienstverlening.
Daar komt de antwoord op.
Oh, daar komt de antwoord op. Oké.
Waren dit uw vragen ook?
Ik was inderdaad wel, ik vond wel de, de visie vond ik wel bijzonder verwoord. Heb ik wel een tijd op moeten kouwen wat het nou, als klanten konden kiezen, dan zouden ze kiezen voor de dienstverlening van de gemeente Bergen. Ja, Rob doet ook wel weer vragen op, want je kunt helemaal niet kiezen, want je kiest, je zit in deze gemeente. En je kunt, moet ik zeggen, ik woon in Bergen, ik vind Alkmaar beter, dus ik ga daar maar mijn...
Oké, dank u wel. Mevrouw Hafkamp, gaat uw gang.
Om even met het laatste te beginnen. Het is zo dat klanten nu nog niet kunnen kiezen, maar de verwachting is dat je dat in de toekomst wel kan doen. Dat je dus ook bij een andere gemeente kunt gaan kiezen. Bij deze. Dus dan is het belangrijk dat wij, alle Alkmaarders naar Bergen krijgen. Nou nee, dat hoeft nog niet. Maar wel dat onze inwoners zo tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente Bergen, dat ze er absoluut niet over piekeren om naar een andere gemeente toe te gaan. Dus dat even als reactie op uw vraag.
Sorry, laat dan ook het gemeentehuis in Alkmaar.
Dat is een andere discussie, dus die kap ik nu direct af.
Nee hoor, ik doe er nog een schepje bovenop. Waarom gaan we niet meteen fuseren? Had u ook nog kunnen zeggen. Voorzitter, ik laat het hierbij wat deze opmerking betreft. De opmerking van de VVD, ambitieus, u noemt Laren. Daar ken ik de situatie niet, maar we gaan zeker kijken of op zijn minst informeren hoe Laren dat doet. Want ik ben altijd nieuwsgierig hoe een andere gemeente het doet. Het kostenplaatje, die 155.000 euro, dat inzicht in de kosten, dat krijgt u zometeen van mevrouw Remmels, die zit naast mij. En ook hoe dat precies die 65% zich verhoudt ten opzichte van 11%. Ik weet wel dat 65% is echt het meest optimale. Dat je echt alle producten ongeveer digitaal aanlevert. Versus dat 11%. Maar ik denk dat u daar nog even iets meer over kan zeggen. En uw vraag, mevrouw Paping, de bevolking van Bergen vragen wat ze veranderd willen zien. U kent wellicht het onderzoek Waar staat je gemeente? Dat doen we iedere 2 jaar. En juist bij dat onderzoek wordt de mening van de inwoners gevraagd. En kunnen ze mensen hun reactie geven. Dat is 1. En bij de totstandkoming van het rapport Bergen over de dienstverlening van de gemeente Bergen zijn ook inwoners van de gemeente Bergen zijn ook geïnterviewd. Ondernemers uit allerlei doelgroepen zijn mensen geïnterviewd, waaronder ook raadsleden die daarvoor zijn geïnterviewd. Die konden daarin ook hun zegje doen. En ik weet niet, meneer Groot, of u dat bedoelt met samen op weg naar een betere dienstverlening, dat u daar nog een nadrukkelijke rol van de raad in wil zien. Ik weet dat raadsleden geïnterviewd zijn, maar ik weet niet wat u daar nog meer bij bedoelt. Misschien dat u daar in uw tweede termijn nog iets meer over kan zeggen. Wat ik in ieder geval hoor van de partijen, behalve gemeentebelangen, maar daar zal ik zo nog even iets over zeggen, is dat het een goed verhaal is, kort en bondig. Goed stuk. We zijn bezig met een cultuuromslag en natuurlijk is het zo dat wij niet, als deze nota is vastgesteld, dat wij dan pas eens gaan nadenken over hoe wij de dienstverlening gaan doen, meneer Haring. Natuurlijk is het zo dat dienstverlening vanaf elke dag opnieuw de aandacht heeft van de medewerkers van de gemeente Bergen. Dat er dingen beter in kunnen, ja, dat is precies de reden waarom wij zeggen Bergen in de top van de dienstverlening. En wie dat heeft bedacht, dat hebben wij bedacht. En ik zal u vertellen waarom. Omdat wij ambities hebben. En u kunt wel met heel veel negativiteit het stuk naar de prullenbak verwijzen. Ik vind het, eerlijk gezegd, vind ik het ontzettend beledigend naar ambtenaren die daar zoveel tijd en energie in stoppen om met een dergelijk stukje te komen. Met heel veel mensen te praten. Onder andere uw partijgenoot meneer Schiering is geïnterviewd voor dit onderzoek. Als we het hebben over de dienstbaar zijn in de top, dan hebben we het niet over de top 3. U heeft in het stuk kunnen lezen dat het gaat over de top 50 van het aantal gemeenten. En als u nagaat dat er rond 400 gemeenten zijn, vind ik het strevenswaardig om in die top van de top 50 terecht te komen. Klantvriendelijkheid, dat het nu al moet. Ja, wat denkt u nou, meneer Haring, dat we dat niet doen? Natuurlijk staat dat bij ons hoog in het vaandel, die klantvriendelijkheid. Het is niet voor niks, dat heeft u ook kunnen zien uit het onderzoek van waar staat je gemeente, dat we weer vooruit zijn gegaan. En het zijn nog steeds geen 8-plussen of 9's of 10-min. Nee, nog niet. Maar we werken er wel heel hard aan. He, dus nu te zeggen, gooi het stuk maar in de prullenbak. U heeft in ieder geval gehoord dat u de enige bent die daar zo over denkt. En ja, wat voor conclusies u daaraan moet verbinden, dat laat ik verder aan u. Wij gaan in ieder geval door met het klantvriendelijk willen zijn en hoog in de top 50 terecht willen komen. Wat de dienstverlening betreft, er zitten hier mensen op het gemeentehuis, maar ook hier op de tribune, die er hartstikke trots op zijn dat ze hier zo hard met elkaar aan de slag gaan. En ja, dat laten we niet door één partij naar de prullenbak verwijzen. Ik stel voor, mevrouw Remmels, dat u nog die paar technische vragen beantwoordt. Dank u wel.
Dan zal ik beginnen bij de begroting. Daar staat een bedrag van 155.000 euro opgenomen. Aanvankelijk was meer opgenomen. Echter, om te komen tot een sluitende begroting zijn we uiteindelijk op dit bedrag uitgekomen. Het project is ook gaandeweg doorgegaan. Aanvankelijk is dit bedrag erin gekomen voor de inhuur van een projectleider en om de verbeterslagen te maken met de website. Inmiddels gaan wij natuurlijk ook door. Op dit moment zijn wij druk in de weer om interne projectleiders te krijgen op al deze projecten. En die willen wij onder begeleiding van een kwartiermaker die wij extern inhuren. Tot februari willen wij komen tot goede projectplannen waarin we ook dus echt in ieder geval scherp hebben van wat komt er ook aan en wat komt er dus ook financieel aan. Dus zeg maar begin februari hebben wij echt een scherp beeld van wat kunnen wij nou verwachten aan kosten. Dat is ook de reden waarom we in de begroting 2012 ook een opmerking hebben gemaakt dat er in de voorjaarsnota een uitgebreide of een meer expliciete toelichting op de financiën komt. Daarnaast zitten er ook nog een aantal PM-posten, want er werd net ook al de opmerking gemaakt van investeringen in de techniek. Dat klopt, die zijn ontzettend duur. Stel dat je straks je paspoort kunt ophalen of aanvragen in Alkmaar, al wel in Bergen omgekeerd, dat vraagt heel wat technische investeringen. Het is voor ons op dit moment ook nog koffiedik kijken van wat betekent dat nou? Dat is ook, ja, wij hebben die bedragen ook allemaal nog niet op tafel. Tegelijkertijd, dan maak ik gelijk het bruggetje van die 65% naar die 11%. De norm is zeg maar die 65%. Tegelijkertijd zijn wij ook van mening dat wij niet per definitie vinden dat we die 65% moeten halen. Wij hebben op dit moment een heel groot deel van onze cijfers, onze dienstverleningscijfers, hebben wij in beeld. Wij zien dus ook waar de meeste klanten van ons voorkomen. Niet al die producten zijn geschikt voor digitale verkoop. Een van de producten die bijvoorbeeld wel geschikt is, die we niet hebben, is het doen van je verhuizing, een aangifte van je verhuizing via internet. Maar voordat je dat kunt doen, dan ben je inderdaad vele euro's verder. Want volgens mij zit ik er niet ver naast als je bijvoorbeeld hebt over een bedrag van 20.000 euro om zeg maar zo'n tool aan te schaffen om dat mogelijk te maken. En dan misschien nog even in aanvulling als het gaat om het meten en het weten. Merkt u ook op om aan het eind van het jaar, dat zou misschien een beetje laat zijn. Dat ben ik met u eens. Sowieso gaan wij volgend jaar ook weer meedoen aan waar staat je gemeente. Daar zijn wij nu natuurlijk al mee aan de slag. Daar hebben wij uitkomsten van. Tegelijkertijd gebruiken wij ook al interviews die komen uit bijvoorbeeld wijkgericht werken. Enquêtes voor de WMO die uit worden gezet. Wij proberen al die informatie nu al naar ons toe te halen. Tegelijkertijd zien wij ook andere, nou ja, de cijfers hebben we in beeld. Er zijn ook andere meetmethodes. Een benchmark publieksdiensten kun je aan denken. Maar hoe krijg je nou goed in beeld, waar sta je nou in die top van al die gemeentes? Dat vraagt ook nog wel even wat onderzoeken. En dat willen wij dus, het komende jaar willen wij scherp hebben van waar gaan wij nou op meten? En hoe krijg je nou die informatie duidelijk? En hoe kun je daar nou ook op meten en hoe kun je er dan vervolgens op sturen?
Mevrouw Remmels, bedankt. Meneer Snijder, u had nog vragen.
Ja, ik hoor mevrouw Remmels wel zeggen, u heeft gelijk. Maar u zegt niet van nee, dan gaan we inderdaad het meetplan gaan we in het eerste kwartaal van volgend jaar rondmaken. Dat ruim ik dan niet met elkaar.
Ga er gaan.
Ja, ik begrijp dat ik uw vraag niet helemaal duidelijk heb beantwoord. Wij gaan tussen nu en 1 februari gaan wij aan de slag met die 5 projectplannen. Daarin zullen we dit zeker dan ook als opmerking meenemen. Alleen ik vind het nu, durf ik geen antwoord op te geven of wij dan zeg maar het tweede kwartaal dat al kunnen waarmaken. Of dat wij nog meer cijfers nodig hebben om het ook echt daadwerkelijk waar te kunnen maken. Maar we nemen zeker mee.
Oké, dank u wel. Voor de tweede termijn, meneer Haring, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u. Ik wil de portefeuillehouder wel even heel duidelijk aangeven dat wij geen kwaliteitsmening hebben afgegeven over de dienstverlening. Wij weten dat er heel hard aan gewerkt wordt. We weten ook dat er een heleboel goede dingen gebeuren. Dus dat staat gewoon buiten kijf. We weten ook dat dat al jaren het geval is. Waar wij nou onze mening over gegeven hebben, dat is over de kwaliteit van dit stuk. Wij vinden dit stuk gewoon onder de maat. Wij vinden dat er dingen staan. Er wordt even aangegeven hoe je een sms'je moet afstemmen op een briefje en al dat soort toestanden. Dat vinden wij gewoon onzin. Dat zijn open deuren, vinden wij. Dat hoef je allemaal niet op te nemen. En dan is de vraag of het nodig is om met een hoeveelheid om een kwartiermaker te gaan aanstellen en dan een hoeveelheid projectleiders aan te gaan stellen. Om dit soort dingen die hier dan in staan, om dat dan bij de medewerkers allemaal duidelijk te maken. Wij vragen ons af of dat nou wel zinvol is. Zeker omdat er ook een behoorlijk prijskaartje aan zit. Laat niet onverlet natuurlijk dat het logisch is dat geprobeerd gaat worden om de dienstverlening zo goed mogelijk te maken. Maar daar hebben wij ook alle vertrouwen in. Maar dit stuk vinden wij onder de maat.
Oké. Meneer Groot, CDA, gaat uw gang.
Ja, ik kreeg een rechtstreeks vraag van de portefeuillehouder. Wat moet de raad dan meer doen? Nou, uw collega gaf eigenlijk keurig het antwoord. En laat ik het nog maar proberen in mijn eigen woorden dan even neer te zetten. Die 155.000 euro, dat is eigenlijk om de begroting sluitend te maken. Want het had eigenlijk wel meer kunnen zijn. We huren externe in. Dat proberen we van die externe op termijn interne te maken. Maar we hebben een externe leider nodig om dat hele spul voor elkaar te maken. En ik denk, als ik nu even terugga naar Texel. Waarin we met ze zeggen, ik heb het straks ook gezegd hoor. We gaan het samen doen. Nou, dan had ik de dienstverlening, heel groot onderwerp, centraal gezet. Zeg ik, nou raad, we hebben een plan van aanpak. En daar hebben we dat en dat voor nodig. Dat kunnen we zelf, daar hebben we een ander voor nodig. Wat vinden jullie ervan? Hoe doe je dat? Dan zijn wij ook verantwoordelijk voor de manier waarop we het doen. Nu worden we een beetje verrast, dan krijgen we een voorstel. Mogen we wat van vinden? Nou, de collega's die vinden het stuk niet goed, de inhoud wel. Ik denk zelf van, ik had veel liever dat wij-gevoel veel eerder ontwikkeld. Want ik wil ook betrokken zijn bij een goede dienstbaarheid. En ik heb nou, voel ik me een beetje toeschouwer. En dat bedoel ik ermee.
Oké, dank u wel. Meneer Snijden, D66.
Ik had even de indruk dat de kwartiermaker dan in het eerste kwartaal van volgend jaar dus aangetrokken wordt van buiten. En ik vond juist de kracht in het stuk dat door het personeel en de medewerkers... Oh, heb ik wel goed begrepen. Oh, oké.
Oké, dank u wel. VVD nog voor de tweede termijn? Nee, niemand meer voor de tweede termijn? Oké, dan mevrouw Hofkamp gaat gang.
Het klopt inderdaad dat de kwartiermaker, dat is een externe nog voor een paar maanden... En dat is ook degene die het onderzoek heeft gedaan, die al die gesprekken heeft gevoerd met mensen uit de samenleving van Bergen, maar ook met raadsleden en ondernemers en dergelijke. En de projectleiders, dat zijn gewoon interne mensen van de gemeente zelf die dat doen. En ik denk dat er even een misverstand is, meneer Groot, over de raad als toeschouwer. Kijk, ik beschouw de raad helemaal niet als toeschouwer. Dit is iets... waar de raad ook bij betrokken is geweest door middel van de interviews. He, er zijn een aantal raadsleden zijn geïnterviewd. Maar mevrouw Remmels die zei, fluisterde net al even in mijn oor dat er even een sprake is van een misverstand. Dus dat laat ik graag even aan haar om dat nog even uit te leggen. Het zou jammer zijn als dat misverstand blijft bestaan.
Mevrouw Remmels, gaat gang.
Dank u wel. Met een misverstand bedoelde ik sowieso ook op de externe. Want de kwartiermaker waar wij het over hebben, we schatten in dat we die circa 6 dagen nodig hebben. Dus dat is niet die 155.000 euro. En wat er in het eerdere traject hier natuurlijk ook is gebeurd, we hebben een analyse gepresenteerd van de huidige situatie en de externe ontwikkelingen, die is hier in de commissie aan de orde geweest. We proberen ook steeds in het traject de zaak op de juiste plek bij u terug te leggen. En we hebben ook bewust een aantal van u geïnterviewd, juist omdat wij ook zo graag willen dat u erbij betrokken bent. En wij willen u er ook heel graag betrokken bij houden in het vervolg. Wij willen het ook heel graag samen doen.
Meneer Groot, gaat u gewoon.
Ja, wat ik dan mis, dat is dat kanaal waarin we met elkaar niet de klagers zijn, maar wel kunnen zeggen van daar en daar ervaren wij als raadslid toch die behoefte aan een betere rol. Laat ik het zo dan zeggen. Kijk, betrokken ben je, nou laat ik het anders zeggen, teamspeler ben je als je een plek hebt. En ik heb het gevoel dat we geen plek hebben.
Mevrouw Hofkamp, gaat
dat is een duidelijke vraag. Natuurlijk heeft u die plek wel. En laat ik het zo met u afspreken dat ik daar dan bij de raadsverhandeling gewoon nog even expliciet op terugkom wat de plek dan is. Want natuurlijk is het zo dat u als raadsleden ook het college, de ambtelijke organisatie, kan voeden met wat er speelt.
Juist.
Dat is uw rol ook.
Ja, dat zoek ik.
Nou, die hoeft u niet te zoeken. Die krijgt u zo van mij. Maar ik ga nog even kijken hoe we dat het beste een plek kunnen geven. Daar gaan we nog even op zitten broeden wat daar een handige manier voor is. Maar die krijgt u. Dat zeg ik bij deze toe. Ja? Alsjeblieft.
Oké, dan is voor mij de vraag een A-stuk, als ik het zo behoor. Er wordt een toezegging gedaan, dat kan ook via een memo. Meneer Groot, wilt u dan voor mij aangeven wat u dan extra in de raad behandeld wil hebben voor de B-stuk?
Ik denk als ons voorzitter van de raad aangeeft, expliciet, in een raadsvergadering, wat de rol in deze verbetercyclus is van de raad, dat je dat dan niet binnen, met een memootje en een hamerklap bij een A-stuk weg moet moffelen. Je moet even elkaar dan de tijd geven om te knikken en de complimenten weer de andere kant op te sturen.
Wie is daar, gaat daarin mee? Oké, dan wordt het een B-stuk. Bij deze. Goed, dan ga ik door naar agendapunt B5. Voorstel betreffende het vaststellen van de erfgoedverordening gemeente Bergen 2012. Wie mag ik? Meneer Zeiler, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Een erfgoedverordening. Een noodzakelijke verbetering in de wijze waarop de gemeente Bergen zo rijk aan erfgoed met zijn erfgoed moet omgaan. We hebben al het een en ander, maar de omstandigheden dwingen ons ook om er wat meer handen en voeten aan te geven. Er zijn een paar wettelijke veranderingen, met name wat de archeologie en de relatie met de ruimtelijke ordening is. Dat is een onderwerp wat al vaak ter sprake is gekomen het afgelopen jaar bij bestemmingsplannen. Ik wil er nog iets meer over zeggen. Het is de wet WABO, die wordt ook expliciet genoemd als een van de redenen om deze verordening te maken en aan te nemen. Het is het streven naar meer gemeentelijke monumenten. Die zijn nu wat ongelijk over de gemeente verdeeld. En dat is een onderdeel van de monumentengeschiedenis van de drie samenstellende gemeenten. De adviesstructuur is lang over nagedacht. Er is nu een oplossing gevonden die waarschijnlijk voor deze gemeente de beste is. En er is natuurlijk ook een relatie met het restauratiefonds dat in het volgende agendapunt nog apart aan de orde komt. Even iets over de relatie, de toch nog wat moeizame en onzekere relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening. En de verwerking van de archeologie en vooral de archeologische monumentenzorg, de wet Malta, in de bestemmingsplannen. Er is vandaag en morgen een groot archeologisch congres in Haarlem. Ik ben daar vandaag bij geweest. En dit element was een van de belangrijkste van de middagsessie. Mede naar aanleiding van een rapport van de Rijksdienst. Getiteld Vragen over Malta. Daar is onder meer gekeken wat sinds de aanneming van de wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 in verschillende gemeenten is gedaan aan het verwerken van de eisen van de wet in de ruimtelijke ordeningen, met name de bestemmingsplannen. Dat is wat Noord-Holland betreft nog maar mager. Alleen de grote steden met eigen diensten zijn daaraan begonnen. De gemeente Bergen komt er nog niet in voor. Het rapport is afgesloten voordat wij het landelijk gebied Noord hadden vastgesteld. Dan waren we misschien wel ingekomen. Maar belangrijker is dat de discussie en ook de toelichting, met name door de juristen die zich bij de Rijksdienst bezighoudt met deze zaak, is gewezen op het feit dat veel gemeenten niet begrijpen wat zij moeten doen. En er zijn zelfs een paar recente uitspraken van de Raad van State, waaronder één van afgelopen vrijdag aangehaald, waarbij de gemeenten op de vingers zijn getikt omdat zij de archeologische monumentenzorg niet goed onderbouwd in hun verordening hadden opgenomen. En dan gaat het met name over de vrijstellingsgronden. Die zitten in de categorieën belangrijkheid van archeologische dubbelbestemmingen, maar het zit ook binnen die bestemmingen in de vierkante meters en in een aantal andere maatgevingen, en daar zal ik straks nog op terugkomen. Dus met andere woorden, laten we het zo goed mogelijk regelen en ook lering trekken uit wat in andere gemeenten mis is gegaan. En misschien is het goed om toch nog even met de Rijksdienst, voor zover dat nog niet gedaan is, te kijken of dat in onze verordening op die punten nog iets scherp kan worden geformuleerd. Ik heb een paar opmerkingen over de verordening zelf. Dat zijn vooral wat vragen over onduidelijkheden of inconsequenties en een paar suggesties om wat toe te voegen. De algemene bepalingen beginnen met de begripsbepalingen. En daar staat onder I op bladzijde 2 over archeologisch onderzoek. Werkzaamheden met betrekking tot het bodemarchief die ten behoeve van de archeologische monumentenzorg worden uitgevoerd. Daarboven staat iets over bouwhistorisch onderzoek. En daar wordt verwezen naar criteria in richtlijnen van de Rijksdienst. Voor onderzoek zijn ook criteria. En het zou goed zijn om die of in dit artikel of in het artikel wat daarover gaat, over de artikel 17, als ik het wel heb, het plan van aanpak en het programma van eisen, om dat op te nemen. En dat zou dan ongeveer moeten worden geformuleerd dat die werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bureau of een dienst. Dat is belangrijk, want er is sinds het vrijgeven van de archeologie aan het bedrijfsleven, is er een woud van bedrijfjes ontstaan die niet allemaal bona fide zijn. En om één voorbeeld te noemen, 2 jaar geleden heeft een grote energiemaatschappij die hier in de regio nogal actief is, zogenaamd onderzoek laten doen in een naburige gemeente, de gemeente Hello. En dat onderzoek is door zo'n bureau gedaan dat de opdrachtgever volledig naar de mond heeft gepraat. En dat moet je natuurlijk voorkomen. Dan krijg je ook met de Raad van State of op een andere manier met juridische procedures te maken. Dus dat is aanbeveling 1. Artikel 4 zegt iets over voorbescherming. Nou heb ik mij laten vertellen door medewerker van monumentenzorg die over de monumenten al in het algemeen gaat, dat het voornemen is om de voorbescherming uit de monumentenwet te halen bij een wijziging die in 2012 zal worden doorgevoerd. Dus de vraag is, moeten we dat nog wel opnemen? Het is een beschermend element dat ik persoonlijk niet graag zou missen, maar als het landelijk wordt aangepast, is het dan nog wel verstandig dat wij dat nu in deze verordening opnemen. In artikel 5 staat iets over de CCK. In artikel 1 en in artikel 2 wordt er weer verwezen naar de monumentencommissie. Ik neem aan dat het ook de CCK is in zijn nieuwe vorm. Dat is gewoon een textuele opmerking. Dan is er onduidelijkheid in artikel 12. Over 6 weken, over 7 weken. En in de toelichting op artikel 15 staat zelfs een termijn van 8 weken. Ik kan dat niet helemaal met elkaar rijmen, maar het zou kunnen zijn dat dat binnen om bepaalde redenen zo is gezet. Maar het lijkt een beetje een gebrek aan logica dat termijnen niet helemaal hetzelfde zijn. Maar het kan zijn dat op verschillende niveaus ook verschillende aantallen weken moeten worden gerekend. Een van de belangrijkste artikelen is artikel 16. Dat gaat over een aantal zaken de archeologie betreffende. Wat daarin eigenlijk, en trouwens in de hele verordening niet wordt genoemd, is het optreden van wat populair heet de detectorpiloten. De mensen die met een metaaldetector terreinen afzoeken. Al dan niet met een vergunning. Dat is in veel gemeenten aan een vergunning gebonden. Daar wordt in deze verordening niets over gezegd. Recentelijk is er nogal gepiept, zo wordt het ook wel genoemd, bij projecten waar riolering werd vernield. Dat is zowel binnen als buiten de bouwhekken gegaan. Binnen de bouwhekken mag je sowieso niet zoeken. Maar daar wordt niet op gelet. Als dat niet in een verordening staat, dan kan daar ook niet handhavend worden opgetreden. Dan staat er in artikel 2 van... In lid 2 van artikel 16 het een en ander over de archeologische monumentenkaart en de gemeentelijke kaart van archeologische waarde. De vraag is, hebben deze rechtskracht of krijgen ze pas rechtskracht als ze verwerkt zijn in een bestemmingsplan? Dat is gewoon een vraag naar de status van deze kaarten. Ook gezien de uitspraken van de Raad van State die gemeente op de vingers heeft getikt omdat ze de waardering of de niet-waardering als archeologisch terrein niet goed was onderbouwd. Dus is deze kaart inderdaad een betrouwbare basis? En dan is er iets wat in de vergadering van dinsdag ook al even te sprake kwam. Wat is de reden dat er in twee regimes 40 centimeter mag worden gegraven en een derde maar 35 centimeter. De juristen van de Rijksdienst wisten daar geen antwoord op. Dat was een probleem dat ze nooit was tegengekomen. De suggestie, maar zij wist ook niet alles, gaf zij toe. De suggestie over certificering zou eventueel ook in artikel 17 kunnen worden vastgelegd. Dan nog een paar opmerkingen over de toelichting. Op bladzijde 7 onderaan wordt iets gezegd over het veranderde regime van de behandeling in het kader van de wet WABO en nu ook in het kader van deze verordening van de verbouwplannen van provinciale monumenten. Er wordt natuurlijk al langer gesproken over het feit dat hier provinciale monumenten in de gemeente zijn die eigenlijk gemeentelijk zouden moeten zijn. De provincie wil er vanaf. We hebben daar al eens eerder een kleine discussie over gehad. Is er iets te zeggen over, de stand van zaken op dat punt? Het zou voor de burger natuurlijk veel beter zijn dat behalve de procedure ook de criteria dezelfde werden en men gewoon met één overheid te maken heeft. Dan even kijken hoor, er zijn nog een of twee. Ja, dan op bladzijde 10 wordt in het tweede tekstblokje gesproken over het laten vervallen van de 50-jarige grens. Dat is in overeenstemming met wat volgens mijn informant ook in de herziening van de Rijkswet zal komen. Dus daar lopen we vooruit op de verandering in de wetgeving. En dan is er nog één opmerking, dacht ik, naar aanleiding van de Nee, dan wil ik nog even één vraag stellen. Die komt straks ook weer aan de orde bij punt restauratiefonds. Het feit dat Nee, dat bewaar ik voor die. Dat gaat over financiering. Voor de tweede termijn. Nog één inventieve vraag, bladzijde 22, wordt onder het overgangsrecht iets gezegd wat mij niet helemaal duidelijk is. Het is niet zo belangrijk meer als we deze verordening hebben aangenomen, maar er wordt, dacht ik, gezegd dat met de wet WABO de oude vergunningen zijn vervallen en dat staat met zoveel woorden, de wet WABO de bepaling uit deze verordening aan de kant. Dat is dus kennelijk het afgelopen jaar sinds de invoering van de wet WABO gebeurd. Daar hebben we niks van gemerkt en is misschien maar goed ook. Maar dat was mij niet helemaal duidelijk. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Of gold het overgangsrecht tot we deze verordening hebben aangenomen? Wat wij natuurlijk moeten doen. Dat was het in eerste instantie.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Hoek, D66, gedroomd.
Dank u wel, voorzitter. Ja, na dit archeologische kanon van de overkant hebben we eigenlijk niet zoveel toe te voegen. Wij vinden het een positief plan, maar graag een evaluatie na een jaar of dit allemaal gewerkt heeft. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Een hele kleine reactie.
Ja, vier archeologische kanonnen die staan bij het Oude Hof en daar is heel veel discussie over. Zijn dat archeologica of is dat bovengrondse monumentenzorg? Het is half om half.
Mevrouw Braak, GroenLinks, gaat u gang.
Ja, voorzitter, wij lazen dat er weinig veranderde. En toen dachten we van, weet je wat, we doen gewoon lui, we doen niks. Want het wordt meneer Seiders feestje vanavond.
Dank u wel, wie nog meer? Meneer Groot, CDA, gaat u gang.
Ja, wij denken er toch wat genuanceerder over. En niet omdat wij in principe vinden dat er geen monumenten zijn of panden die, of zaken die die bescherming verdienen. Maar omdat deze verordening het eigendomsrecht wel ontzettend aantast. Want als ik in artikel 3 lees hoe het allemaal kan gebeuren dat je pand of je eigendom een monument is, dan wordt iedereen erbij gesleept behalve de eigenaar. Hij heeft... Er wordt niet verwezen naar zijn wettelijke rechten om daartegen in bezwaar te gaan. Sterker nog, als zijn buurman vindt dat het pand van de buurman mooi is, kan die ervoor zorgen dat het een monument wordt. En ik vraag me echt af of dat niet een stukje te ver is. We hebben in een vorige verordening een verordening aangenomen waarin we in ieder geval opgenomen hadden dat als de eigenaar het niet wenselijk achtte, dat het dan geen gemeentelijk monument werd. En ik kan me daar wat bij voorstellen. Dat heb ik in een eerdere verwijzing over het al dan niet aannemen van een gemeente of van een monumentenverordening alles uitgebreid aan u voortgelegd. Dan zit er nog een zaak in die ik in ieder geval in artikel 10, de collega van de overkant heeft het net ook al genoemd. Laten we eerlijk wezen, als we bij onder A kijken, dan staat er heel simpel een gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 1. En hup, dat mag je niet afbreken. Je mag het niet verstoren, je mag het niet verplaatsen of in enig opzicht wijzigen. Dan vraag ik me echt af, wil er nu nog iemand in het bezit zijn van iets wat hij niet aan mag passen aan de moderne eisen van deze tijd? En willen we dat willen met elkaar? Dan staat er op pagina 11, staat er ook iets, waar, en dat staat helemaal bovenin, het instellen van een monumentencommissie door het college moet door middel van een apart collegebesluit. Volgens mij hebben we met z'n allen afgesproken dat commissies van advies, die worden weliswaar, de kandidaten worden weliswaar vaak voortgedragen door het college, maar die worden door de raad benoemd en niet door het college. Want de gevolgen van hun optreden, dat zijn wel gevolgen die door de raad gemandateerd zijn. Als we ze niet, als wij niet die commissie aanstellen, dan zijn we ook niet verantwoordelijk voor wat die commissie doet. En ik hoop toch dat u daar serieus mee omgaat. Dan had ik ook het overgangsrecht gelezen. En ik kwam tot de conclusie dat als ik dat overgangsrecht, naast het overgangsrecht wat in bestemmingsplannen regelmatig onderwerp van discussie is, dat er toch wel het een en ander anders is. En ik vraag me af of dat moet. Want we hebben het in heel veel gevallen, hebben we het over situaties die ruimtelijk in een bestemmingsplan hun doel gekregen hebben. En of dat doel dan al dan niet gewenst is of veranderd moet worden, maakt eigenlijk niet zoveel uit of het nou een monument is of niet. En daarom vraag ik me af, waarom moet dat een andere regeling zijn?
Oké, dank u wel. Andere partijen? Meneer Van Huijsten, de PvdA.
Ja, voorzitter. Alle vragen die ik had zijn al gesteld door meneer Zeijden.
Er is niet overlegd, hoor.
Vervelend dat hij als eerste mocht, ja. Er werd er één kort opvallend dingetje, want nu dan ga je toch plotseling allerlei dingen zien. Kijk, is dat ik twee agendapunten eerder hadden wij het over een MOR, een melding openbare ruimte. En nu praten wij over een MOR. Dat is ook weer een moor, op plaats de 7. Maar dat is een regeling omgevingsrecht. Ik weet niet waar die M vandaan komt. Maar weer, we hebben dus nu op één avond heb ik twee morren. En monument natuurlijk, ja. Monumentregeling omgeving.
Een gemor. Wat een gemor. Mor, mor, mor. VVD nog? Geen vragen? Dan geef ik de portefeuillehouder het woord. Meneer Hietbrink, ga de gang. Ja, een plaatsvervangend is waar. Toch? Of niet? Is het, dit is uw. Oké, ga de gang. Eigen portefeuille, maar toch even een klein overleg. Meneer Hiebrink, ik ga er een klein beetje vanuit dat u zover bent. Oké.
Dat heeft u goed gezien.
Gaat uw gang.
Ja, ik zal een tweetal vragen doorspelen naar de ambtelijke ondersteuning. En verder zal ik proberen om zo goed als mogelijk de vragen en opmerkingen te beantwoorden. Te beginnen met die van gemeente Belangenbis. Inderdaad een soort archeologisch onderzoek naar de erfgoedverordening. U begon met een aantal algemene opmerkingen over de soms toch wat zoekende relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening. Hoe zich dat precies vertaalt in bestemmingsplannen. Ik ben het natuurlijk met u eens dat we dat zo goed mogelijk moeten regelen. En deze erfgoedverordening is ook een poging om dat te doen. Dat wij niet zonder zonden zijn, dat zal wel met het menselijk bestaan te maken hebben. Maar het lijkt mij verstandig, hè, want het is niet denk ik nu het moment om dat helemaal door te akkeren. Om te kijken of we op basis van de informatie waar u het net over had, ergens in maart of april volgend jaar een keer een informatieavond met elkaar te beleggen. Om in ieder geval het onderwerp met elkaar te bespreken. He, van wat speelt er nou precies op dat gebied? Dan kunnen we ook nog een aantal mensen uitnodigen. En dan kan dat altijd aanleiding zijn. He, er werd net ook iets gevraagd over een evaluatie. En dan zal ik zoiets over zeggen. Maar dat zou aanleiding kunnen zijn om te kijken van nou, wat hebben we nou precies vastgesteld? Dit is de oude erfgoedverordening. Daar hebben we inderdaad geprobeerd, zoals door GroenLinks werd opgemerkt. En er zijn een aantal dingen ingewijzigd, maar heel veel dingen zijn ook gewoon overgenomen zoals ze al waren. Maar het is natuurlijk altijd goed om dat te blijven volgen. Dus ik hoor wel in de tweede termijn of dat voldoende is, maar dan zou ik dat als een toezegging willen beschouwen die wat mij betreft genoteerd kan worden. Er is op zich geen bezwaar tegen om op pagina 2, ik heb even het artikel niet paraat, maar bij onderzoek, archeologisch onderzoek, bij de algemene bepalingen daaraan toe te voegen dat dat door een gecertificeerd bureau moet gebeuren. Ik zal aan het eind nog wel even terugkomen wat dat betekent voor de besluitvorming. En u stelt voor om in overweging te nemen om de voorbescherming vooruitlopend op een eventuele wijziging van de monumentenwet nu al te schrappen. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Om de doodeenvoudige reden dat het voorbeschermingsartikel in ieder geval ook een instrument kan zijn om in zeldzame maar soms hele schrijnende gevallen die voorbescherming erop te leggen om erger te voorkomen. En ik hoef maar de stulp in herinnering te roepen. Hè, want dat is namelijk een van de redenen geweest om dat artikel op te nemen. Ik zou er niet blij mee zijn als hier landelijk wordt uitgehaald. Tegen die tijd moeten we hem dan natuurlijk ook aanpassen. Omdat het Rijk dat dan heeft bedacht. Maar zou dat spijtig vinden. Ik zou er zeker niet vooruitlopend op landelijke wetgeving er nu al uithalen in ieder geval. Dus wat mij betreft laten we dat artikel erin staan. Als u er anders over denkt, kunt u natuurlijk een amendement indienen om dat artikel eruit te halen. U heeft gelijk dat er in artikel 5 een verschrijving staat. Dat moet gewoon twee keer de CCK zijn. Dus dat moet worden aangepast. De termijnen die worden genoemd, de 6, 7, 8 weken waar ik loop, dat zijn termijnen van verschillende overheden. En wij zijn verplicht om die over te nemen. Het punt van de detector, zal ik maar even zeggen. Dat moet niet in de verordening, of in ieder geval niet in deze verordening geregeld worden. Maar dat zou dan in de APV geregeld moeten worden. Daar hebben we ook al eens naar gevraagd. Zou dat kunnen? Dat is ingewikkeld, maar kan wel. Wat we in de praktijk doen, bijvoorbeeld nu bij de slotgracht, is gewoon door allerlei waarschuwingen. Gewoon praktische hekken, inderdaad, aan te geven waar wat wel en niet kan, om te voorkomen dat er dingen gebeuren die we liever niet zien. Maar goed, het is dus niet nodig, denk ik, om het in de verordening op te nemen. Dus even de vraag of het in de APV moet worden opgenomen. Dat is een andere discussie, denk ik. De cultuurkaart krijgt pas rechtskracht bij vaststelling van het bestemmingsplan en niet eerder dan dat. De 40-40-35, het verbaast me niet dat zelfs een heel ongetwijfeld heel deskundig iemand daar geen soep van kon koken. Dat komt omdat het een keuze is geweest van de gemeente. U heeft dat beleid eerder vastgesteld, alweer een tijdje geleden. Dat is redelijk stringent beleid in vergelijking met andere plekken in Nederland. Wij hebben dat beleid nu gewoon overgenomen en daar zijn toen goede redenen voor geweest. zou kunnen zijn dat dat nog eens heroverwogen moet worden. Misschien zijn er aanleidingen voor, ik weet niet of u daarom naar vraagt. Maar dit is het beleid dat we hebben en dat lijkt in de praktijk redelijk te werken. Dus er was voor ons geen aanleiding om dat te wijzigen. Dan waren er nog twee vragen over de toelichting die ik even oversla, omdat die zo meteen door mevrouw Detmar worden beantwoord. D66 vraagt naar een evaluatie na een jaar. Ja, ik ben op zich geen tegenstander van evalueren. Ik vind een jaar voor zo'n verordening wel vrij kort, hè, snel zal ik maar zeggen. Dus mijn voorstel zou zijn, daar wil ik wel een toezegging op doen om dat na twee jaar te doen. Om ook gewoon even te kijken van nou, hoe werkt dat nu? Want er staat een nieuwe rol in voor de CCK en de Welstandscommissie ook. Van nou, hoe werkt dat nou in de praktijk? Dan vind ik een jaar vrij kort. Het CDA vroeg naar de wettelijke rechten van de eigenaar. Nou, die staan deels wel beschreven in het stuk, maar ik kan me voorstellen dat dat wat onduidelijk is. En ik wil voorstellen om daar nog even op terug te komen voor de raadsvergadering. Gewoon even duidelijk van wat zijn nou precies de rechten van eigenaren. In de praktijk is het zo, laat ik dat in ieder geval helder zeggen, dat wij gemeentelijke monumenten alleen aanwijzen met instemming van de eigenaar. Dat is nooit anders geweest. Maar de vraag die u stelt, die begrijp ik. U zegt van nou, mocht het, een verordening biedt mogelijkheden. Mocht dat nou niet zo zijn, wat kan een eigenaar dan doen om daar bezwaar tegen te maken of anderszins. Dus ik stel voor dat we dat nog even kort in de memo zetten, zodat dat helder is voor de besluitvorming in de raad.
Een interruptie, meneer Groot.
Dat is bijna klaar.
In de oude verordening was toch opgenomen dat als eigenaren niet wensten mee te werken, dat de procedure dan niet verder doorging. Ja, dan hebben we daarvoor dat ooit ook eens gehad, dan hebben we het in ieder geval wel opgenomen.
Ik stel voor dat we dat gewoon even uitzoeken. Wij hebben het nu niet paraat, dus dat komt even in een kort memo te staan. Eventueel, mocht dat tot wijzigingen leiden, dan hoort u dat van ons. Artikel 10, daar verwees u naar. Ja, daar moet ik toch even een kanttekening bij plaatsen, want u las iets voor over wijzigen. Ik pak even het artikel erbij. Het is verboden een gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. Maar u vergat daarbij te noemen, en dat is volgens mij het bepalende onderdeel van de zin, het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag te wijzigen. Dus mensen dienen een vergunningaanvraag in, dat wordt bekeken en daarna kan er natuurlijk wel het een en ander worden verstoord, verplaatst, in enig opzicht worden gewijzigd, maar dan wel binnen de kaders die daarvoor zijn gesteld. Dus er kan niet niks, maar we zijn er heel zorgvuldig mee, maar dat is ook precies de reden dat we een pand aanwijzen tot gemeentelijk monument, anders hoeven we dat niet te doen. In de toelichting staat een verwijzing naar artikel 84 van de gemeentewet, dat het instellen van een commissie door het college zou moeten gebeuren. Hè, dat heeft u kunnen lezen. Ik ga ervan uit dat dat klopt. U heeft daar grote vraagtekens bij, begrijp ik. Ik stel voor dat we in het memo dat komt, dat gewoon nog even een keer checken hoe het zit in de gemeente Bergen, of dat anders is dan in de andere gemeenten. Maar wat er in de toelichting staat, is dat in de gemeentewet artikel 84 wordt bepaald dat het college dat doet en niet de raad. Ik vind het helemaal niet erg hoor als u daar een besluit over moet nemen, maar we zijn gewoon uitgegaan van de gangbare regelgeving. Dat waren volgens mij de vragen. Dan blijven er twee over. Dat gaat over het veranderd regime van de WABO en de stand van zaken daaromtrent en het overgangsrecht. En die vragen zullen worden beantwoord door mevrouw Detmar en de coördinator. Dat ze samenhangen, dus dat kan ook nog eens misschien één antwoord zijn.
Mevrouw Detmar, gaat u gang.
Wat betreft de WABO, die is natuurlijk vorig jaar ingegaan. Wij hebben wel het hele jaar al in de geest van de WABO de monumentenvergunningen afgegeven. Dus dat betekent dat ze binnen het fenomeen omgevingsvergunning monumentenadvies is afgegeven en tezamen met de andere adviezen de omgevingsvergunning. Dus zoals de WABO moet, is die wel uitgevoerd. De reden om die advisering enigszins te willen veranderen is omdat het praktisch het afgelopen jaar vrij lastig bleek om binnen de nieuwe en strakkere termijnen van de WABO zowel naar de Welstandscommissie als naar de Monumentencommissie te gaan. En ja, goed, om dat praktisch in tijd voor elkaar te krijgen. Dus de WABO is wat betreft dat uitgevoerd, maar was dat lastig voor intern en ook al extern. En qua dienstverlening naar de burger, iets wat de WABO toch ja, vooruit strijft, dus één loket voor de burger, was natuurlijk nog niet aan voldaan, omdat mensen, architect, de eigenaar, et cetera, naar verschillende loketten moesten voor hun advisering. En dat wordt hiermee ook ondervangen. Dus zoveel mogelijk al in de WABO-geest gehandeld, maar nog niet goed genoeg. En vandaar deze ja, verandering. En daarmee samenhangen denk ik het overgangsrecht. Wanneer de nieuwe verordening zal worden ingesteld, zal ook de nieuwe manier van advisering van kracht zijn. En welke de monumentenadvisering die nog in het oude regime zat, loopt niet veel op dit moment, moet ik zeggen. Het is vrij stil op het monumentenadviesgebied. Misschien door de recessie, dat weet ik niet. Maar, dus wat nog overgaat, dat blijft nog in het oude ja, regime. En de andere dingen gaan vanaf dan in de nieuwe commissie mee, zodra die is ingesteld. Of nieuwe commissie, nieuwe manier van adviseren. De CCK blijft natuurlijk op, heeft u kunnen lezen, ook op een bepaalde manier bestaan. Kan ik dat verder? Wat de archeologie betreft, dus dat wordt al uitgevoerd zoals ook in deze verordening wordt beschreven.
Ja. Oké, dank u wel. Voor tweede termijn, meneer Zeiler, gaat gewoon.
Dank voor de beantwoording. Een aantal dingen is duidelijk geworden. Nog niet waar nou die 5 centimeter verschil vandaan komt. Ik wil dat toch graag een keertje uitgezocht hebben. Want het zou kunnen zijn dat die 35 een verschrijving van 25 is. Dat kan ik me beter voorstellen. Ja, nou, zoiets, ja.
Het is geen verschrijving, dat weet ik zeker. Wat ik wel heb geleerd, ik ben zelf geen archeoloog, maar dat het bij archeologie veel meer om centimeters gaat dan om meters, dat weet u ook. En dat de verschillende laagjes, er is natuurlijk onderzoek naar gedaan van welke lagen heb je in Bergen. En dat de reden voor was in bepaalde gebieden toch nog iets strenger te zijn dan de vrij gangbare 40 centimeter. Wat mij op zich ook wel toe te juichen lijkt.
Ja, nou, ik wil die 35 niet optrekken naar 40, hoor.
Nee, dat dacht ik.
Als dat zou kunnen. Maar goed, dat komt bij een volgende ronde. Even kijken hoor. Er was één zaak waar ik nog geen antwoord op heb gehad. Dat is de vraag hoe het staat met de overheveling van provinciale monumenten naar de gemeente. Er is ook even gesproken over instelling van commissies. Volgens mij is het veranderd op het moment dat er een adviescommissie voor BNW werd. En dat is in het kader van het dualisme, is die benoeming ook naar BNW gegaan. En er was nog één puntje waarvan ik dacht... Oh ja, nou één opmerking over die voorbescherming. Begrijpt u mij niet verkeerd, uw voorbeeld van de stulp was me natuurlijk uit het hart gegrepen. Ik ben geen voorstander van afschaffing, maar de vraag was alleen, doen we er verstandig aan om dat nog op te nemen, terwijl het over een jaar al uit de wet is. Maar, het is nog niet zeker, het zou kunnen zijn dat men dat zo lang mogelijk handhaven. Goed, dan zijn we het eens, dank u.
En nog iemand voor tweede termijn? Meneer Groot, CDA, Geugen.
Ja, ik ben blij met de beantwoording en toezegging dat in ieder geval voor de raadsbehandeling het een en ander duidelijk is. Ik zou ook heel graag uitgezocht hebben, want ik zag van de overkant wat instemmend en ontkennend geknik over het een en het ander. Ik hoop dus dat we op dat moment volstrekte duidelijkheid hebben over de rechten van de eigenaar. Waar ik nog steeds mee blijf zitten, dat is artikel 23, dat overgangsrecht. Als ik in het bestemmingsplan het overgangsrecht lees, dan snap ik de doelen die men ermee wil bereiken en de problematieken die men ermee af wil schermen. Hier heb ik het gevoel dat het overgangsrecht gebruikt wordt om procedures in gang gezet voor en procedures in gang gezet na een vaststelling onder het overgangsrecht gebracht worden. En dat mag in de bestemmingsplan sowieso niet. Daar worden data's gesteld van onder welke artikelen gehanteerd wordt en onder welke artikelen niet. Dus niet via een overgangsbepaling. Maar ik neem aan dat u dat nog eens een keer met uw collega's van de bestemmingsplannen naast elkaar legt, zodat ook daar duidelijkheid over ontstaat. Want ik begrijp dat niet helemaal op dit moment.
Ja, dank u wel. En dan is er bij mij naar mijn idee één ding open blijven staan en dan zou er nog inkomen, de besluitvorming.
Nou, even kort. Nee, de provinciale monumenten, die mag jij doen. Even kort misschien het overgangsrecht voordat er onduidelijkheid. Dat is een vrij technische zaak, dus ik stel voor dat we ook dat nog even toelichten. Want ik denk dat er verschillen zijn tussen het overgangsrecht zoals het begrip wordt gebruikt bij de bestemmingsplannen en zoals die hier in de verordening wordt gebruikt. Maar dan lichten we dat nog even toe. Voor de besluitvorming, ja, ik dacht, ik moet daar misschien even iets over zeggen, omdat bijvoorbeeld op het punt van de algemene bepalingen, de toevoeging van een door een gecertificeerd bureau, dat moet dan wel gewoon even duidelijk in het document worden aangegeven wat er dan eventueel gewijzigd is. Dus ik stel voor dat we een memo aanleveren met die paar vragen en een nieuw exemplaar van de verordening waar vetgedrukt de wijzigingen ten opzichte van het exemplaar dat u heeft ontvangen worden aangeleverd. Dan is dat voor iedereen inzichtelijk. Het gaat om redelijk kleine wijzigingen, maar goed, dat zijn dan wel de dingen die inzichtelijk moeten zijn. Dus dat zou mijn voorstel zijn. En dan blijft er dus inderdaad dat de stand van zaken rondom de provinciale monumenten die mogelijk gewenst of niet gemeentelijke monumenten zouden kunnen of moeten worden.
Het klopt dat dat plan al een tijd loopt bij de provincie. Dat zij uit bezuinigingsoverwegingen een aantal van hun provinciale monumenten willen afstoten. Er stond destijds groot in de krant zonder dat de gemeenten nog geïnformeerd waren. Monumenten worden nu van gemeenten. Ik heb contact gehad met de provincie. Het zou om bij de gemeente Bergen om naar hun schatting op dat moment 11 monumenten gegaan. Maar ze waren nog bezig met die lijst en wilden daar nog geen harde uitspraken over doen. En zij benadrukten daarbij dat de monumenten weliswaar door de provincie worden afgestoten, maar dat de gemeenten uiteraard gevraagd worden of zij in staat zijn en de monumenten willen overnemen. Dus ik denk dat wij op dat moment dat de vraag daadwerkelijk komt met de genoemde panden erbij moeten bekijken of wij dat willen, of dat haalbaar is. En ik denk dat we het,
is er iets te zeggen over de termijn?
Nou, de termijn was, dat was in het voorjaar dat ik met hen overlegde. En we zouden in het najaar bericht krijgen van de provincie. Maar tot op heden heb ik nog geen, nog niets van ze gehoord. Dus ik wacht nog even af.
Het zijn oude zaken.
Ja, daarom. Dat, ze staan er al zo lang. Dat heeft ze tijd.
Ik hoor je wel een ambitieus nieuw college.
Oké, waren er nog meer? Bent u nog ingegaan op de wat voor invloed het heeft op besluitvorming? Want daar zou u nog op ingaan. Excuses. Toen waren wij even, sorry, excuse. Ja, toen waren wij in kort overleg, sorry. Mag ik hieruit concluderen dat het een B-stuk gaat worden? Mits alle memo's zo dusdanig beantwoord zijn dat we ter plekke tijdens de raadsvergadering een A-stuk van kunnen maken. Maar ik stel voor om er nu nog voorlopig een B-stuk van te maken. Oké, dank u wel. Dan gaan wij door naar agenda punt 6. Een voorstel betreffende het vaststellen van de verordening financiering restauratie gemeentelijke monumenten uit het Bergenste Restauratiefonds BRF. Wie? Mevrouw Paping, VVD, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. De verordening financiering gemeentelijke monumenten is monumenten. Is voor de VVD een belangrijk agendapunt, aangezien wij het initiatief hebben genomen. Het is het gaat om een perfect uitgewerkte regeling die niet te veel risico en kosten met zich meebrengt en toch de status van gemeentelijk monument voor de burger aannemelijk maakt. Bovendien brengt het niet veel werk mee voor de gemeente, aangezien de uitvoering voornamelijk berust bij een instantie die dat tot zijn specialisme mag rekenen, het Nationaal Restauratiefonds. Kortom, we zijn trots op deze regeling en hopen dat er in de toekomst op gepaste wijze gebruik van wat zal worden gemaakt en dat ze zal bijdragen aan de instandhouding van veel karakteristieke panden.
Oké, dank u wel. Wie nog meer? Meneer Zeiler, gemeentebelangen, gaat uw gang.
Ja, dit keer wil ik alle eer aan de collega's van de VVD gunnen. Gefeliciteerd met het resultaat. Ik denk dat we er heel blij mee moeten zijn. En dank voor het initiatief. Ik heb eigenlijk maar één vraag nog, omdat er zowel in de verordening als in de toelichting wordt verwezen naar het Provinciaal Cultuurfonds. Dat is leeg. Is het dan nog wel verstandig om, dat zal ook niet meer gevuld worden de komende tijd, om daar nog naar te verwijzen, omdat mensen dan blij worden gemaakt met een dode provinciale mus. De koppeling met het Nationaal Restauratiefonds is natuurlijk een hele gelukkige, want daardoor zijn veel zorgen van de gemeente en ook van de potentiële gebruikmakers van deze regeling naar een deskundige instantie overgeheveld. Dus nou, met plezier akkoord met deze regeling.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Hoek, D66, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het is een sympathiek plan. Maar je moet het meewegen in het totaal, het geheel en van een niet sluitende begroting en dreigende bezuinigingen gaan wij hier niet mee. Dank u.
Oké, dank u wel. Meneer Groot, CDA, gaat uw gang.
Ja, wij kunnen ons wel in dit voorstel vinden. Dat vindt zijn oorsprong in de voorstellen die de VVD in eerdere instantie aan de Raad heeft voorgelegd. En we zijn overtuigd geraakt van dat het een bijdrage kan leveren om in ieder geval de mooie plek in ons dorp, die status, te laten behouden en te laten onderhouden.
Oké, dank. Meneer Van Huisteden, PvdA.
Wij zullen met het voorstel instemmen. En we feliciteren de PVD met het feit dat dit zo goed uitgewerkt is. En bedanken de ambtelijke organisatie.
Dank u wel. Mevrouw Braak, GroenLinks.
Wij stemmen in met het voorstel en ook de felicitaties.
Oké, dank u wel. Eigenlijk heb ik eerlijk gezegd geen vragen gehoord, maar ik weet niet of de... Ja, één? Oké. Meneer Hietbrink.
Het provinciale fonds bestaat nog. En wij willen niet op voorhand uitsluiten dat daar nog geld in zou kunnen komen. Dat is het meest... juiste antwoord dat ik op dit moment kan geven. Dus we laten het er nog even in staan. Het is nog niet afgeschaft, dus het lijkt me onverstandig om het nu al bij voorbaat te schrappen. En verder zou ik het heel erg betreuren. Kijk toch even naar D66 en neem ik een klein voorschotje op de raadsvergadering. Dat voor een gemeente als Bergen, hè, we zijn een relatief kleine gemeente met heel veel monumenten. Er is eigenlijk een soort mini-fonds gemaakt, want dit soort fondsen hebben ze alleen in de grote steden waar veel monumenten zijn. Dat kost 15.000 euro per jaar, want dan gaat het aan rentelasten om. Dat voor zo'n klein bedrag de begroting die niet sluitend zou zijn een argument zou moeten zijn om niet in te stemmen met dit prachtige restauratiefonds. Maar ik ga natuurlijk naar de raadsvergadering toe nog een keer al mijn vermogen in de strijd leggen om D66 ook over de streep te krijgen.
Bravo.
Oké, dank u wel. Ik mag hier denk ik wel uit concluderen dat het een A-stuk gaat worden voor de Raad. Of D66, maar dat is één partij, dus dat gaat niet lukken om daar een B-stuk van te maken. Dus ik mag jullie eigenlijk feliciteren. We zijn keurig netjes binnen de tijd gebleven. Mag ik jullie bedanken en goed weer thuis.